Welkom bij de nieuwe aflevering van de Codeklets podcast. De host van vandaag zijn Saber en ik. Zo Saber, dat is alweer lang geleden hè, dat we zo met z'n tweeën zitten.
Ja, dat kun je wel zeggen.
Ja, de laatste keer was hier ook, zaten we echt met z'n zessen. Maar dat was de aflevering voor Feline die jij had opgenomen.
Ja, klopt. Maar dat was ook alweer een tijd geleden, zeg maar.
Ja.
Was ook wel, nou, wel gezellig. Maar ja, we moeten wel vaker opnemen. Dus.
Ja.
Dat is het, het idee. Anders zien we ook, we zien elkaar niet zo vaak. En dan hebben we niks te delen met de wereld. En dat willen we natuurlijk wel.
Ja. Ah, het was ook heel erg gezellig zo met z'n zesjes. Ja. Oké, maar goed. Wat zag ik nou? Ben jij flink aan het editen geweest de laatste tijd?
Want, ja.
Dat moest wel even beter, hè?
Ja. Want ik had die belofte volgens mij eens een keer gedaan dat ik de eerste aflevering nog een keer zou gaan editen om de geluidskwaliteit weer wat op te schroeven. Want dat had ik volgens mij redelijk verpest de eerste keer. Maar ja, goed. Het enige nadeel, er zit nog wel een raar ratelingetje in die aflevering. Nou, dat heb ik er niet allemaal uitgeknipt, want dat was echt monnikenwerk. Maar hij is een stuk beter te beluisteren, dus dat... lijkt me heel handig, want het is de eerste aflevering en dat is eigenlijk de kennismaking. En het is een beetje jammer dat mensen afhaken als ze die aflevering horen. Dus ik hoop dat dat bevalt. Ja.
Ik zou zeggen, ga het luisteren. Onze allereerste aflevering. Die is dus een heel mooi, veel mooier qua geluid. Nou, dankjewel dat je dat nog hebt kunnen. Dan heb je veel tijd ingestoken.
Ja, jongen, 6 jaar ongeveer.
6 jaar.
Maar we bestaan
langer
pas 3 jaar.
Langer dan de podcast.
Ja. Nee, het op zich... Het editen was redelijk snel. Omdat het nu gewoon door ervaring... Want nu knip je gewoon veel sneller dan dat je in het begin deed. En geluidskwaliteit, daar heb je gewoon een online tool die ik gebruik. Want dat is gewoon luiheid. En daar gooi ik alles in en dan normaliseert hij het. En dan... Wat ook tof is trouwens, dat ze overal zit voortaan AI in. En je kunt een transcription. Ik hoorde laatst iemand het in Nederlands zeggen. Ik vind het heel raar klinken. Transcriberen, volgens mij.
Transcriberen, ja.
Klinkt niet. Maar goed, dus, en dan komt er gewoon echt een goede tekst uit. Gewoon Nederlands. Dus dat viel me echt me heel erg mee.
Maar ja, heb je wel eens zoiets in Teams ook geprobeerd, hè?
Nee.
En dan dan probeert hij volgens mij van Engels Nederlands te vertalen.
Oh.
Nou, echt. Je ligt helemaal in de deuk wat hij ervan maakt.
Ja, maar dit gaat op zich goed, dat model. Want blijkbaar Engels is natuurlijk waarschijnlijk de taal waar het meeste van te vinden is en waar het model het beste van is. Dus dat geloof ik ook wel. Maar Nederlands doet het echt wel goed.
Ja.
Dus dat hadden we toevallig in de vorige aflevering over dat bepaalde Afrikaanse talen, die hebben dus gewoon, daar werkt het dus gewoon niet bij. Omdat er gewoon te weinig materiaal is om op te trainen. Dus dat is een beetje jammer.
Ja.
Maar we hebben blijkbaar een beetje geluk met de Nederlandse taal. Maar goed.
Heel goed, man.
Is gelukt. Ja.
Ja, hartstikke mooi. Nou, deze aflevering is ook weer wederom bijzonder. We hebben twee hele interessante gasten uitgenodigd om eens te praten over continuous integration en continuous delivery. Onze gasten van vandaag zijn Gerard van Engelen en Rick de Groot. Nou leek het ons wel even leuk om jullie even zelf, jezelf even te laten voorstellen. Dus ik begin even hier links van mij dan. Rick, zou je misschien jezelf aan de luisteraars kunnen voorstellen?
Dat lukt me wel, denk ik.
Ja, ik hoop het.
Ik ben Rick, dus. Ik ben... net 40 geworden, dus ik zit midden in mijn midlife crisis op het moment.
Kunnen we het ook even over hebben, hoor?
Nou, dan zitten we nog wel even, denk ik. Hoe lang moet een beetje binnen de tijd houden,
wordt
toch?
Het een ander soort podcast, denk ik. Ja.
Ik heb natuurkunde gestudeerd. Nou, ik heb heel veel gestudeerd, maar uiteindelijk natuurkunde gestudeerd. En sinds ik afgestudeerd ben... werk ik in de software. Eerst als tester, later als developer. Dat is nu ongeveer 15 jaar. Ik weet het niet meer precies, maar... Ik woon in Maartsdijk, in de buurt van Utrecht. Ik heb 2 kinderen. Een jongen en een meisje. Die ik ook een klein beetje probeer warm te maken voor... software development, maar veel verder dan gamen komt het op het moment nog niet.
Hoe oud zijn ze nu?
10 en 7. Ja. Dus de oudste is net 10 geworden. Ja. Of net 10, dat is ook wel een half jaar. De jongste wordt bijna 8.
Ja.
Wat ook snel.
Ja, leuk.
Dus ik heb dat de kinderen leren programmeren ooit nog als excuus gebruikt om zelf... ik heb zo'n hele oude IBM gekocht.
Nice.
Cool.
Met het excuus, ja, dan kan ik de kinderen leren programmeren.
Volgens mij had je toch ook een keer een hele oude monitor. Dat zag ik een keer op LinkedIn of
ja,
op Twitter.
Ja, maar dat is niet alleen een monitor. Dat is een IBM XT. Ja. Ja. Ding is uit 83. Dus ik ben ook uit 83, maar ding is uit 83. Ja. Dat is ook mooi, want er zit echt... Ja, kun je niet horen op de podcast, maar er zit echt zo, dat ding is loodzwaar. Er zit zo'n harde schijf in.
Oh, wel,
dat
ja.
is volgens mij 64 MB of zo. Ja. En er zit 600 KB intern geheugen. En dan,
46, dus, ja, oh ja, ja, denk
dat,
ik. 46.
En als je hem aanzet, dan gaat er ook zo'n tellertje oplopen. Weet je wel, wat je voelt? Ja. Dat zo,
piep. Ja, ja, ja.
Oh, heerlijk. Nou, mooi man. Ja, en wat doe je nu? Waar werk je nu?
Ja, ik werk nu bij Financial Lease. Dat is een bedrijf wat bemiddelt tussen voornamelijk ZZP'ers, maar zelfstandigen die op zoek zijn naar een auto en autobedrijven die auto's aanbieden. Het is tweedehands. En dan de banken die het financiële product Financial Lease aanbieden, wat voor ondernemers heel aantrekkelijk is. En daar zit... ja. Als ik het aan mensen probeer uit te leggen die het niet precies weten wat het is, dan zeg ik altijd, ja, het is een soort hypotheken, maar dan voor ZZP'ers en auto's.
Oh,
ik hoop niet dat mijn baas heel boos wordt. Dat zit er maar
ja, cancel. Is... cancel Rick.
Nee. Maar dan is het wel redelijk, geeft het wel een beeld van wat het
ja,
is.
Dus, ja, dus wij hebben in principe zelf geen voorraad en wij financieren niet. Maar we ontlasten of ontzorgen eigenlijk de mensen bij, net als dat de hypotheker doet bij het aanschaf van een huis.
Ja.
Tenminste, dat... hoop ik voor je als je
schrijft. Ja.
Ja, dat is wel het idee toch. Ja.
En wat voor coole dingen mag jij daar doen?
Ik werk daar als technical lead. Ik ben daar ruim een jaar geleden binnengekomen. Toen was de IT-afdeling binnen het bedrijf vrij klein. Dus we hebben voornamelijk voor onze lease-adviseurs die werken in Salesforce. Dus er zat wel... Een Salesforce team. En als ik altijd probeer te omschrijven aan de mensen die op kandidaten die op gesprek komen van oké, wat doe je dan? Ja, alle software wat geen Salesforce is, dan komt het eigenlijk op neer. En dat zijn voornamelijk integraties, services die wij gebruiken om dat proces van onze lease-adviseurs te vergemakkelijken. En de autobedrijven voor het aanbieden van hun voorraad op onze website.
Ja, oké, cool. Dus technical lead, dus een beetje van alles nog wat. Dus,
dus wat meer nu richting minder zelf aan de knoppen zitten. En ik bedoel, het is niet dat ik helemaal niks meer doe, maar ik heb overal wel een mening over.
Ja.
Zo ken je mij denk ik ook wel kiezen.
Ja, zeker, ja. Het is wel leuk om even te vertellen, Rick en ik, we hebben samen bij Mendix gewerkt en daar hebben we... samen ook echt veel nagedacht over hoe we de CI/CD pipelines van Mendix beter konden maken. Dus dat was wel ook een van de redenen waarom we je natuurlijk hebben uitgenodigd. Nou goed, gaan we door naar onze volgende gast. Gerard van Engelen.
Ja, nou ja, mijn naam heb je al gehoord natuurlijk, maar ik zal mezelf nog een keer voorstellen. Yes. Gerard van Engelen. Ja. Is altijd zo vreemd nadat iemand je voorstelt. Maar ik ben 34 en ik heb... ook twee kinderen, een dochter van anderhalf Lotta en een zoon van 4 Siebe. En Siebe die gaat deze week voor het eerst naar school, dus dat is allemaal heel spannend natuurlijk.
Ja. Bereid je maar voor.
Ja, in ieder geval voor mij is het spannend, misschien voor de luisteraars niet. Maar goed,
je
bent toch ouder hè?
Ja.
Nou ja, net als Rick ben ik eigenlijk begonnen als tester. Ik heb dan alleen bedrijfseconomie gestudeerd, maar nadat ik klaar was met studeren... dacht ik, hey, alles wat ik nu doe, dat wordt ook door computers gedaan. Dus ik stapte snel aan boord van de IT-trein. Eigenlijk de jaren door is het een beetje, hoe zeg je dat? Meer gaan richting testautomatisering. Toch weer meer CI/CD, ook wat development werk erbij. En dan, op dit moment werk ik als platform engineer bij KB, gedetacheerd. En daar werken we nu aan een platform... waar een systeem op draait die eigenlijk alle boeken en wetenschappelijke artikelen die uit zijn gebracht en uit worden gebracht, digitaal opslaat. Dat is een van de kerntaken van de KB, is het opslaan van de Nederlandse taal. Dus je kan je voorstellen dat daar petabytes aan data doorheen gaat. En daar ben ik nu CI/CD pipelines voor aan bouwen voor de applicaties die dat faciliteren.
Oké, cool. Nou ja, dat is ook zeker, een mooie reden om jou hier in de podcast te hebben.
Ja, zeker.
Ja.
Cool. Andere vraag die we ook altijd stellen is hoe jullie zijn begonnen ooit met programmeren. Wat is je eerste herinnering eraan? Zeg maar, hoe ben je erin gerold? Want de ene die begint toen hij amper kon lopen. Nou, dat is overdreven. En de ander is echt op veel latere leeftijd begonnen. Dus dat vind ik altijd wel leuk om te horen. Ja. Shoot maar. Ik weet niet wie wil beginnen erover.
Ik wil best beginnen.
Ja.
Het wordt wel misschien een beetje opa verteld. Want mijn eerste programmeerervaring was in Flash, toen nog van Macromedia. Ik weet niet of dat later... volgens mij bestaat het ondertussen al jaren niet meer. Maar
Hij is overgenomen door Adobe, volgens mij.
Ja, volgens mij op een gegeven moment wel, ja. Maar toen, het is nu al... Ik weet niet hoe lang, volgens mij uitgefaseerd uit de... gecanceld uit de computerwereld.
Ja, ja.
Was toen ik op de middelbare school zat. Ik denk dat ik een jaar of 13, 14 was. Dus maar dat zal het. Zal het zijn geweest, eind jaren 90, half jaren 90.
Ja.
En toen heb ik samen met een vriend in Flash kon je dan filmpjes maken. Of animaties, hoe je het wil noemen. Het zag er niet uit, maar dat was wel het eer. En dan, tegenwoordig volgens mij in Paint kun je het beter doen. Maar toen, toen was dat dat helemaal de bom. En daar is het toen een beetje begonnen.
Mm-hmm.
En toen... Tijdens mijn middelbare schooltijd, maar eigenlijk vooral tijdens mijn studietijd, veel met PHP gewerkt. Wie niet, zou bijna zeggen. Nog uit de tijd dat PHP, wat was het, PHP 3 of zo, PHP 4.
Nog geen klas kende, denk ik.
Nee, volgens mij niet. Volgens mij was het gewoon meer een soort aan elkaar geknoopte functies die...
Ja, het was echt scripting vooral, volgens mij. Ja,
ja scripting, ja. Dus die tijd. En vanuit daar... doorgegaan.
Ja,
dat was het begin. Maar mijn echt eerste herinnering is wel dat ik samen met die vriend toen dat filmpje gemaakt heb.
Ja, precies.
En ongetwijfeld zal er tussen wat HTML en CSS hebben gezeten. Ja. Wat een beetje het gezonde groeipad is.
Ja. Wat iedereen wel, denk ik inmiddels wel ervaart. Om makkelijk met HTML, tenminste om te programmeren. Ja, vrijwel iedereen heeft wel toegang tot een browser. Dus ja, dat is natuurlijk
heel dat was ook nog uit de tijd dat er geen DevTools in de browser zaten. Dat je met bijna letterlijk met Notepad gewoon, dan had je dan al Notepad++, maar het heette toen volgens mij nog anders. Dat is eigenlijk gewoon Notepad met syntax highlighting, dat was het.
Ja.
En,
ja, precies.
Gewoon bizar. Bizar is dat gelijk met nu.
Ja, nee, die tijden zijn sowieso gelukkig veranderd. Meestal zeg ik gelukkig, want soms zit ik ook te vloeken op met tools. Maar goed, dat is even een ander onderwerp. En jij, Gerard?
Ja, ik ben wel wat later op latere leeftijd begonnen met programmeren. Mijn eerste ervaring was Selenium C#.
Oh ja. De testtool, ja.
Ja, de testtool. Ik denk dat ik 6-7 maanden als tester werkte. En zeggen ze op een gegeven moment... Ja, je moet wel met testautomatisering gaan doen. Dus een videotutorial. En daar is het eigenlijk begonnen. Zo'n 6 jaar geleden of zo.
Ja.
Dus,
oké.
Okay. En heb je ook wel eens een programmeertaal echt van scratch geleerd? Of ben je gewoon echt in de flow gegaan van de tutorials, wat je net zegt?
Denk niet echt van scratch. Ja, ik doe nu TypeScript en .NET. En alle twee denk ik wel dat ik... Ja, heb ik meer gedaan van... Nou, ik volg een tutorial en dan ga je gewoon in een opdracht... Ga je wat doen. Vaak is het dat je als tester kom je in een opdracht terecht en dan zeggen ze, ja, we willen een testautomatiseringsframework en wij willen dit. En dan is dat weer een andere taal dan de opdracht daarvoor, dus dan moet je weer beginnen. En dan, als ik nu vanuit mijn developerrol zou een opdracht zou aannemen, dan zou het denk ik wel TypeScript zijn.
Ja. Nee, want kijk, ook in onze podcast hebben we het vaak over ook voor de youngsters out there, weet je wel, die onze podcast luisteren, omdat ze gewoon echt kennis op willen doen van hoe de, ja, noem het maar even, de mannen die, of vrouwen die in de midlife crisis 40 jaar komen, hoe ze hun programmeerervaring hebben opgedaan.
Ja.
Dus vandaar dat ik even die vraag stel. Dus hè, kijk, ik denk dat Saber en jij ook wel, denk ik, je hebt ook een IT-opleiding gedaan, hè, toch?
Ja.
Ja, ik ook. Weet je, daar leer je echt gewoon van scratch. Van, joh, wat is, weet je, hoe ga je om met geheugen? Wat is RAM?
Ja, dat klopt.
Dat was, tegenwoordig doen ze dat denk ik niet meer, vermoed ik. Alles is dan in de cloud.
We hebben toevallig in de vorige podcast, maar dat is...
Oh ja.
Ja, nee, dat is lastig, omdat ik weet niet of op hbo's dat dus misschien niet meer gegeven wordt.
Ja.
Op universiteiten weet ik zeker dat ze dat doen, omdat ze dan met compilers bezig zijn en parsers. En dan moet, ja... Maar dat hadden we toen die discussie, of tenminste, Feline legde dat ook uit, van ja, eigenlijk is een universiteit een wetenschappelijk instituut. Dus je leidt mensen op om wetenschappelijk onderzoek te doen. Dat is normaal gesproken zo. En dan is het heel logisch dus, dat als je daar komt, dat je dan wel de diepte ingaat. Omdat je weet, wat doet de CPU en zo. Dus dat is wel een soort van kennis die je nodig hebt. Terwijl op hbo is het vooral toepassen van... Ja. En is het nog nodig dat je machinetaal, zeg maar, nog moet leren? Dus assembly. Ik weet niet of dat nu nog gebeurt, dat weet ik niet eens. Nee. En dat zal misschien niet zo zijn. Dus dat je niet meer zo diep hoeft te gaan.
Precies. Nee, maar dan, kijk, wat ik nog van mijn opleidingen kan herinneren, is dat je dan veel leerde over, weet je, hoe je architectuur bijvoorbeeld in software zou kunnen opzetten.
Ja.
Hoe je moet modelleren, hè, van datgene wat de requirement is tot aan daadwerkelijk de implementatie.
Ja.
En dan echt met UML aan de gang en ook al die dingen eromheen. Ook met databases omgaan en waarom dat dan zo belangrijk is en zo. Maar goed, kijk, ik merk, hè, er zijn gewoon verschillende invalstromen. Hè. We zitten hier met mensen die dus geen IT-opleiding hebben gedaan. En die dan blijkbaar met tutorials ook heel ver komen. Ik nog steeds hoor. Ik heb ook altijd met tutorials AWS onlangs ook gedaan.
Ja, maar er is sowieso heel veel er zijn altijd waves, zeg maar, noemen we. Dan is er in één keer heel veel vraag naar ontwikkelaars. En dan zie je dat er heel veel instroom is. Dus dat hebben we eigenlijk altijd gehad. En ik denk dat de laatste 8 jaar dat er heel veel vraag naar ontwikkelaars is ontstaan. Waardoor er nog meer mensen bijkwamen. En dan krijg je die dingen als bootcamps en alle andere manieren om mensen op te leiden, zeg maar.
De beschikbaarheid van goede content is natuurlijk ook wel verschrikkelijk omhoog gegaan.
Ja.
Als ik kijk naar hoe ik 5 jaar geleden aan mijn informatie moest komen en hoe dat nu is. Ja, misschien word je ook wel beter in het zoeken van informatie.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Maar weet je, als je nu neem je een abonnementje op CodeCloud of Cloud Guru. Ja. En ik denk dat iedereen die een klein beetje IT-achtergrond die kan binnen 2-3 maanden wel met elk platform uit de
Ik denk dat het waar is. Ja, dat is niet heel, heel
ook,
gek, zeg maar.
En ook met de komst van ChatGPT, hè. Ik moet even deze test automatiseren. Doe het eventjes voor me. Weet je wel, dit is de context.
Ja, ik ben nog steeds sceptisch, zeg maar. Ik geloof echt wel dat het helpt als tool. Ja, ik weet niet waarom. Ik heb niet een angst, want ik zie het gewoon als een hulpmiddel, zeg maar. Alsof iemand naast je zit en dat, ja, zo GitHub Copilot heet letterlijk Copilot. Dus degene die naast je zit om je te helpen. Dus dat is ook de positionering, zeg maar, voorlopig hoe ik het zie.
Met de komst van rekenmachines zijn ook niet alle wiskundigen uitgestorven.
Nee, daarom. Dus ik zie het ook niet als een bedreiging. Precies, dus ik zie het niet als een bedreiging. Ik zie het is een middel waardoor je productiever kunt zijn. Maar ja, er zijn nog misschien wel wat kanttekeningen. Dus dat bedoel ik niet mee dat het niet toepasbaar is. Maar van waar komt al die, waar haal je die code vandaan? En wat zijn de legal aspecten die dan daarbij komen kijken? En privacy, zeg maar, dat is ook nog wel een ding. Ik bedoel,
en dan heb je het nog niet eens over intellectueel eigendom.
Ja, dat, precies.
Ja, vooral dat, ja.
Nou, toevallig ook bij mijn huidige opdrachtgever, daar hebben we ook een onderzoekje gedaan. Weet je wel, met security samen van, joh, iemand zei ook van, joh, we moeten ChatGPT gaan gebruiken, man. Dat is hartstikke makkelijk. Ja. En dan deed hij van alles, maar toen kwamen we toch wel achter van, ja, je bent toch wel intellectuele eigendom aan het delen over het model van de opdrachtgever. En dat is niet zo handig. Ja. Dus daar moet je wel...
Ook onbedoeld kan het bij een ander terechtkomen.
Ja, ja.
Dus dus dat. En ja, nou ja, die kan niet al te lang over doorgaan. Ja, maar bij mijn huidige opdrachtgever waren ze bezig om te kijken van of het nuttig was. Of het, om even te testen van, ja, je gaat de developers helpen. En daar is zo'n hoge hand gezegd van, ja, heel leuk, maar dit feestje, dit stopt nu.
Oké.
Want reasons, zeg maar. Ja Amerika en weet ik veel het allemaal. Nou goed, dus
helder. Nou goed, het onderwerp van vandaag is CI/CD. Dus laten we daar maar even terug op keren. En misschien wel ietsje breder, de DevOps culture. Maar weet je, laten we eerst gewoon even beginnen met CI. En dan is het misschien ook wel handig als we, ook voor de luisteraars die dat nog nooit eerder hebben meegemaakt. Ik kan me niet voorstellen trouwens, maar goed. Stel je voor dat er iemand daar zit die denkt van, wat is CI? Laten we eens even hebben over wat dat betekent.
Misschien wil iemand het...
Ja, zou iemand het in zijn woorden willen uitleggen, wat CI is?
Kunnen we het daar sowieso over hebben, want volgens mij iedereen ziet er wel een beetje anders.
Ja, ik vind het wel sowieso goed dat we het even opsplitsen, CI en CD, want dat natuurlijk twee verschillende principes zijn.
Ja, ja.
Continuous integration, als je dat vertaalt naar continu integreren. Dat is denk ik eigenlijk ook wel wat de lading dekt. Het gaat om het continu integreren van code. Mm-hmm. En dan denk ik dat je praat over dingen zoals branching, zoals merge requests, repair reviews. En dan dingen zoals SonarQube. Dus eigenlijk alles wat je gebruikt vanaf het moment dat je als developer code begint te schrijven op je lokale machine. Tot aan het moment dat het in een repository staat. En met repository, als je in de Java-wereld leeft, dan zou dat bijvoorbeeld ook een Artifactory kunnen zijn. In mijn ogen, of bijvoorbeeld zelfs een Docker image. Dat zou is een randgevalletje misschien, maar dat zou ik ook nog wel als continuous integration beschrijven. Dus eigenlijk alles wat je doet om code op een juiste manier te integreren en te bouwen.
Nou, ik denk ook iets wat we natuurlijk uit onze eigen onderzoek ook gedaan hebben. We hebben nog even de CI volgens Fowler, Martin Fowler, nog eens even bijgezocht. En iets wat mij wel achterblijft daar is dat het is vooral bedoeld om integratie-errors zo snel mogelijk te ontdekken. Hè? Dus stel dat ik aan een stukje code werk die op mijn machine niet werkt en ik ben er gewoon weken mee bezig. En jij bent toevallig ook net even in die stuk code ook iets aan het veranderen. Ja, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk dat het gaat clashen. Hè? Dus dat we erachter komen, oh ja, jij bent er ook mee bezig. Dus daar ga ik er last van krijgen.
Ja.
En andersom natuurlijk. Dus dat is denk ik ook wel een van de redenen waarom je CI zou willen.
En het gaat maar zeer, want het eerste wat bij mij altijd bleef kleven is dat het moet geautomatiseerd zijn. Want natuurlijk met handbeelden, mergen, nou goed, dat doe je dan mee redelijk, zeg maar, met de hand. Maar geautomatiseerd beelden is wel volgens mij redelijk essentieel. Want het zou bijna niemand doen als je het niet geautomatiseerd doet.
Ik was laatst bij
test draaien. Ja.
Het is ik vind het echt een super tof onderwerp trouwens. Want ik was bij de Continuous Integration and Testing conferentie. Mm-hmm. KitCon heet dat. Of KitCon, zo spreek ik het uit.
Ja.
En daar had iemand het over van dat je eigenlijk helemaal geen beeldmachine nodig hebt. Want in feite zou je gewoon op je eigen machine gewoon constant Gitpool kunnen doen. Gitpool. En dan, dan opnieuw alles runnen en dan lokaal alles. En daar ontstond de discussie van, ja, dat is helemaal niet waar. Want je wilt toch ook een machine helemaal onafhankelijk die niks doet en geen context heeft. Bijna niet dan. De boel laten bouwen. Dus daar ging de discussie over. Maar goed, misschien moeten we niet zo diep gaan hier.
Nou ja, nee, dat op zich is interessant natuurlijk. Waarschijnlijk op dat soort conferenties krijg je soms heel filosofische discussies.
Juist,
dat is op zich niet heel, heel gek. En misschien is het iemand, dat doe ik ook graag, om te challengen, zeg maar. Even de randen opzoeken om dan uiteindelijk wat meer in beweging te krijgen. Dus op die manier snap ik dat op zich wel. Ik zou het gek vinden, zeg maar, dat je dat alleen... Maar ja, ik bedoel, je moet toch iets... maken, compileren of samenstellen, laat me niet uit hoe dan, om tot iets werkends te krijgen. Want het moet werkende software zijn, dus maar die ergens kan draaien. En dat is wel meer dan alleen maar mergen. Het enige wat je zou kunnen zeggen is dat je lokaal Docker images zou bouwen en dan die zeg maar ergens heen. Het hoeft niet, daar ben ik het mee eens, het hoeft niet, dat is geen theorie, dat kan, het hoeft niet zeg maar op een beeldmachine te draaien. Want je zou ook kunnen zeggen van nou ja, we hebben in principe dat een van de ontwikkelaars, maakt niet uit wie, die maakt die image en die pusht die image. En dat is zeg maar de output van het geautomatiseerde proces. Ja, dat zou ook kunnen, maar gebeurt alleen niet zo heel veel. Meestal is het gewoon een centrale.
Moet je ook zorgen dat maar één developer het doet, want anders krijg je concurrency problemen.
Als je
nog zo tegelijk poelen en dan als je alle twee tegelijk hebt,
precies die discussie hebben.
Maar kun je het überhaupt ooit precies tegelijkertijd doen? Dat is natuurlijk.
Met automatisering kan je natuurlijk in GitLab heb je merge trains, dan zorg je in ieder geval dat het achter elkaar gebeurt. Dan ben je in ieder geval die concurrency kwijt.
Ja, of je het zou kunnen, dat weet ik niet. Maar goed, het is een interessante. Ik vind het leuk om zeg maar te prikkelen daarmee.
Het was ook wel een wat oudere man die waarschijnlijk in zijn oudere, weet je, in de tijd van waar het toen nog niet zo hip was, het allang deed natuurlijk. Dus dan wilde hij zijn punt maken. Maar goed, maar ik vind het wel een mooie theorie als het gaat over integratie ergens zo snel mogelijk proberen te vinden. Dat is wel leuk. Trouwens, Gerard, je zei het net ook al mooi. Heel vaak zeg je CI/CD, hè? CI/CD. Waarom denk je, of misschien kan ik de vraag even aan Rick stellen. Waarom denk je dat je CI/CD uit elkaar zou moeten trekken?
Ik denk dat het verschillende dingen zijn. Uiteindelijk is het een uit elkaar trekken. Ja, wat mij betreft niet uit elkaar te trekken. Ja. Sterker nog, het wordt vaak in één zin in één adem genoemd. Ik denk alleen wat we net hebben het over. Ik denk trouwens dat even terugkomen op continuous integration. Continuous integration is natuurlijk alleen van belang op het moment dat je een distributed systeem hebt. Want als je in je eentje aan iets werkt, dan is saving in je text editor is in principe al continuous integration.
En daar ging de definitie wordt dan best wel interessant.
er staat daar heel expliciet ook automated build, including test. Dus dan zeg je eigenlijk al van oké, als jij als jij in een Git repo hebt en je bouwt jouw software, maar je hebt geen test, dan doe je geen continuous integration. Dat vind ik een beetje kort door de bocht. Je kunt natuurlijk ook zeggen, het bouwen van je code is een test. Als het bouwt, dan is in de filosofische discussies terecht te komen. Maar
je zou kunnen zeggen dat niet elk onderdeel per se nodig is voor continuous integration. Ik bedoel, je kan het doen zonder statische code-analyse. Je kan het doen zonder unit test.
Omdat in de definitie heel specifiek including test staat. In principe
wat vinden zeggen over de kwaliteit van je integratieproces als je zegt, we doen alleen maar beelden en doen.
Dat is een mening, maar doe je dan continuous integration of niet? Dat is de vraag.
Ja.
Ja. Filosofisch misschien voor de borrel.
Ja, precies. Ja, volgens Fowler inderdaad, daar staat wel dat het geverifieerd moet worden.
Maar het verschil wat mij betreft is software die bouwt, draait nog niet. Draait nog niet. Nee. Continuous delivery. Of als je het hebt over delivery, dan heb je het wat mij betreft ook over dat het draait. Dus dat het werkt, dat het draait of dat het beschikbaar is. Laat ik het zo zeggen, dat het beschikbaar is. Want een artifact kan ook gedeployed worden naar een package repository en dan is het in principe ook gedeliverd of een Docker image naar Docker Hub. Dat is misschien voor de ene in het proces is dat al de delivery, terwijl dat voor de andere het begin van de integration is. Dat is ook weer misschien een interessante discussie.
Ik zou zeggen dat het een soort zo'n grijs gebied is van integration en delivery. Dat is misschien de slash.
Misschien wel een interessante inderdaad van de delivery van de een. Want als jij een library hebt die die jij shipt naar NPM. Dat is in jouw proces het eindstadium. Of nou ja, dan komt het onderhoud, maar dan heb je het gedeliverd. Maar dan begint voor de mensen die dependen op jou, daar begint hun ontwikkelproces.
Ja, kijk, die CD, dat is een beetje... een collega van mij die noemt, en dat vind ik op zich wel, die zegt altijd CD, continuous delivery, continuous deployment, zeg maar. Dus die zegt dat altijd in de inzucht achter elkaar. Dus die deployment is wel belangrijk, want dan zet je het dus in productie, zeg maar, of een andere omgeving.
Ja, deployment is onderdeel van delivery, toch?
Je delivery aan zich is gewoon, hier heb je de spullen.
Ja, CD'tje, en deployment
is pas, zeg maar, het echt in productie brengen. En daar zijn nuance verschillen, zeg maar. Op een gegeven moment is dat waarschijnlijk losgelaten van continuous delivery is gewoon beide. Maar er is een moment geweest dat zei van delivery, hier heb je het en lever het uit. Het staat ergens en daar kun je het ophalen. En dan deployment, dan zeg je van ik deploy naar één server of 20.000 servers. Dus dat is weer een ander soort van... vakgebied niet.
Ja,
maar...
die delivery en die deployment is altijd een beetje dubbelzinnig. Ja. Elke keer zoek ik het op en dan vergeet ik weer wat precies de volgorde is. Maar volgens mij is deployment dat je een geautomatiseerd proces hebt waarmee je het op omgevingen kan deployen. Maar dat bijvoorbeeld de delivery naar production eigenlijk nog een handmatige stap kan zijn.
Ja.
En delivery is dat je eigenlijk continu naar productie aan het gaan bent. Dus een merge leidt altijd tot... een deployment of een delivery op productie als er geen testen falen.
Ja. Dus daar zit het nuanceverschil in. Dat hoor je niet altijd. De meeste mensen hebben het over hetzelfde als het over CD hebben. Dat is ook weer nuanceverschil. Maar en het is per bedrijf. Bij het ene bedrijf zit er net iets is het net iets anders dan bij het andere bedrijf. Ja, dat zijn soms smaken, architectonische keuzes of skillset, tools. Ja,
en ook wat uiteindelijk je eindgebruikers willen. Want iets wat, toevallig vandaag had ik het met een collega over. Wij bouwen een verzekeringsplatform, laten we even plat slaan. En die verzekeraars, die zitten echt niet te wachten op elke dag een nieuwe release, weet je wel. Die worden misschien wel helemaal gek. Weet je? Van joh, gisteren deed het nog en vandaag doet hij weer wat anders. Dus
dat is dan... ook zonder release, maar...
Wat zei je, sorry?
Dat gebeurt soms
inderdaad, ja. Ook dat, klopt. Maar daar kwamen we wel achter, denk ik. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Van of überhaupt continuous delivery gaat werken daar, weet je. Want ik zei van misschien niet voor alles, maar voor sommige dingen wel. Want stel dat je cosmetische dingetjes, zoals bijvoorbeeld alle tekstvelden moeten naar rechts uitgelijnd worden. Weet ik veel, zoiets stoms. Ja dan wil je toch wel volgens mij zo snel mogelijk... Maar als je inderdaad een verzekeringswet of een verzekeringsregel, weet ik veel hoe je het noemt, business rule, zou willen veranderen.
Misschien
wel even handig om...
Vanuit de verzekering, bedoel, toen, de laatste keer dat ik bij verzekeraar werkte, was het ook vier releases per jaar.
Ja. Maar ook een noem het maar even, een webplatform?
Ja. Okay. Toevallig werkt mijn vrouw nog steeds daar.
Ja.
Het is wel regelmatiger, nog steeds, maar het is nog steeds niet dagelijks of zo. Of meerdere keren in een sprint of per sprint. Dus het is minder vaak, zeg maar, dan dat continuous deployment, zeg maar, zou insinueren. Ja. Maar nog steeds wel, het moet geautomatiseerd zijn en de delivery. En je doet er wel aan, alleen de frequentie is lager. Alleen wat ik denk, en dat durf ik niet te zeggen, want ik ken niet alle verzekeraars, is dat het is niet alleen maar dat stukje software, maar er komt nog een hele straat achter, zeg maar. En dan moeten ze bijvoorbeeld testen, regressietesten, dan moeten alle datasets beschikbaar zijn.
Trainen van gebruikers.
Ja, dat ook.
Ja.
Ik heb zelf ook bij een medisch gereguleerd of een gereguleerd software als medical device gewerkt. En je kunt dat niet zomaar doen, want er zit ook gewoon heel veel... regelgeving achter die dingen van jou eist. Tuurlijk, als je het heel graag wil, is er vast wel een manier dat je het op de een of andere manier voor elkaar krijgt. Maar je moet gewoon dat altijd auditable terug
precies,
kunnen leiden.
Ja.
En verzekeraars vallen, neem ik aan, ook onder bepaalde wet en regelgeving.
Ja.
En naar gehandeld moet worden.
Ja, precies. Dat klopt. Want er moeten bepaalde procedures moeten in place zijn. Waardoor het gewoon betekent, weet ik veel. Dan moeten, weet ik, vier ogen principes. Mensen, er moeten meerdere mensen moeten op een oké hebben gedrukt voordat jij gedeployed hebt. Of de code moet gereviewd zijn door meerdere. Dus dat is allemaal processen, zeg maar. Dat is de laatste 10 jaar of zo. Dat glippen wel eens heel rare stukken code, zeg maar, komen er in productie. Waardoor een bedrijf gewoon heel liable wordt. En dan snap ik wel dat je niet iedere dag of ieder uur, zeg maar, kunt deployen. Maar andere bedrijven die bijvoorbeeld heel erg commercieel marketing gedreven. Ja, dan zie je dat die gewoon liefst iedere 10 minuten een nieuwe versie online.
Toch zie ik ook wel vaak dat ze niet, dat die niet in staat zijn om het te doen. Ik heb hiervoor bij een heel groot, mag de naam wel zeggen, denk ik, bij Carnex gewerkt, die auto's verkoopt. Ze bestaan toch niet meer.
Ja.
In Nederland.
Daarom, ja.
Daar was de software heel vaak snel klaar. En dan was het wachten op een bank die toestemming wilde geven voor het financiële product wat we gebruikten. Ja. Of content, of dan had je te maken met dat het in het Engels was aangeleverd en dat het in 8 talen moest uitgerold worden. Dus dat je op de vertalers wachtte. Dus er zijn zoveel dingen die bijdragen aan het wel of niet continu naar productie kunnen brengen.
Ja. Als ik naar de definitie kijk, wij impliceren hier allemaal dat het geautomatiseerd, maar in de definitie volgens Fowler wordt nergens geautomatiseerd genoemd.
Nee. Dus, nee, precies, hoeft ook niet.
Als je een aap de hele tijd op een knopje laat drukken, ja, om het, of sterker nog, als je een koerier de hele tijd een pakketje met een USB-stick naar het datacenter laat brengen, zou je dat kunnen verkopen als continuous delivery.
Ja, klopt. Ik weet niet of dat in deze, misschien heb ik dat eraf geluid, dus het is wel zo, volgens mij dacht ik dat in die definitie ook ergens nog staat van het moet dat je op een knop drukt, zeg maar, en dan gaat er een proces lopen, zeg maar. Maar het zou niet geautomatiseerd hoeven te gaan. Die continuous integration, die als je die naar boven die noemt expliciet automatisering. Maar goed, ja.
Nee, ik dacht het net toen we hadden van oké, wat is CI, CD, verschil?
Precies, ja.
Ik denk dat als ik de discussie ook een beetje analyseer, dat we eigenlijk wel mee over eens zijn dat continuous delivery in ieder geval minimaal 1 stap na continuous integration is. Dus continuous integration komt eerder.
Ja.
Eerder.
Ja, precies. Ja,
hoeveel eerder dan, dat is denk ik discutabel. Maar
ik denk ook dat CI langer gedaan wordt dan CD. Want dat was, ja goed, ik weet eigenlijk niet beter. Ik ben .NET developer, dat in het begin beeld je zeg maar nog op je eigen machine. En dan soms leverde je desktop software uit. En kan op CD's uitgeleverd worden. Dus dat was al heel anders, zeg maar, hoe die delivery dan was. Maar met webapplicaties was het al vrij snel, zeg maar, dat we naar geautomatiseerde beelds gingen. Om maar die reproduceerbaarheid, zeg maar, erin te krijgen. Want anders kreeg je gewoon dat als Jantje beelden, kreeg je iets anders dan Pietje. Centrale beeldomgevingen om te zorgen, omdat. Ja, toen met .NET en Microsoft had je heel veel afhankelijkheden op een Windows-machine. Als je maar één ding verkeerd had geïnstalleerd, dan werkte het helemaal niet meer. Dus dat was heel erg om die foutgevoeligheid eruit te krijgen. Dus dat CI deden we al redelijk snel. En unit testen, dus dat is eigenlijk best wel lang al in place. En dat CD, en dat je echt naar productie gaat met een webapplicatie en geautomatiseerd, dat was wat later. Dat was best luxe, omdat er vooral... Ja, dat is misschien een beetje meer die DevOps manier. Er waren best wel schuttingjes. Dus het was echt van, oké, wij zijn het software developer team. Dan komt een cd'tje, bij wijze van spreken, komt eruit. En ik ga naar een beheerder, zeg maar. En die installeert het dan op een server met een dikke handleiding. Nou, dat is de webapplicatie. De SQL database moest bij een DBA, die moest daar nog iets doen. En als dat allemaal ergens in een teststraat, in de OTAP, gedeployed was in 1 fase, nou, dan had je dat overwonnen, dan mocht je naar de volgende, dan had je naar acceptatie, dan had je daar weer allerlei dingen en data en heel. Dus dat was best wel, heftig, zeg maar, om een release te doen. Dus het was ook best wel logisch dat in die tijd dat je niet echt, als iemand toen zei van, we gaan iedere dag releasen, dat kon gewoon niet. Dat was echt fysiek gewoon onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, precies, want dat zijn natuurlijk 2 silo's, hè. Dus eentje is de development groep die dan, inderdaad wat je zegt, ik heb mijn NPM package opgeleverd, toedeledokie, het werkt toch bij mij?
Sterker nog, er zijn natuurlijk heel veel repo's op GitHub die NPM-packages of modules leveren. Dus dan als je zegt van het moet een draaiend stuk software, dan is eigenlijk alles wat partiële software is per definitie, zou dan niet continuous delivery zijn.
Precies, meens. Ja. En dan, hè, en dan die stel dat die beheerafdeling die NPM packages bij elkaar harkt en dan een product van maakt, hè, dat uiteindelijk releasable is. Ja, dan ja, die werelden die zijn zo verschillend, waardoor ook, ja, ze noemen dat in DevOps, weet je wel, die ruis in de lijn gewoon alleen maar groter wordt. En vandaar dat nu, als we het hebben over DevOps, hè, dat is misschien een mooi bruggetje. Ja, DevOps probeert dus ja, die twee werelden bij elkaar te voegen, ja, hè, ja, en samen te mengen, dat het dan, ja, wel in ieder geval dat de twee afdelingen wel in dezelfde boot zitten om die release goed te krijgen. Of de oplevering naar de klant, dat de klant ook echt letterlijk de waarde heeft van wat het zou moeten zijn.
Ik ben wel blij dat we deze definitie van DevOps hanteren.
Ja.
Als je in de markt kijkt, zie je natuurlijk dat er veel om DevOps engineers wordt gevraagd. En dat zijn dan vaak meer platform engineers.
Ja, of cloud engineers, maar dat ja, als je, ja, dat uitzet, dan moet je meteen de hoofdprijs betalen. Dus.
Ja. Klopt, ja.
Ja, nee, ik denk dat deze definitie van DevOps, waarin je praat over dat, dus, dat je had in de klassieke wereld ops en development, die voeg je dan samen om, ja, die schutting ertussen weg te zagen. Ja. Dan heb je denk ik de juiste definitie van DevOps te pakken.
Ja. Ja, ik denk dat elke developer tegenwoordig ook al een op zijn eigen machine redelijk wat operations doet, omdat het allemaal, je kan tegenwoordig alles wel prima op je eigen computer draaien. Dus ja, je moet ook wel een beetje snappen hoe dat dan, tot op zekere hoogte of in zekere mate moet je in ieder geval begrijpen van hoe het werkt, of het, je komt er vaak snel genoeg achter hoe het werkt, want je moet gaan debuggen. Ja. Tenminste, ik weet niet hoe bij jullie zit, maar bij mij werkt altijd alles in één keer.
Ja, ja hoor.
Ja.
Nee, maar het is, ik denk dat die lijn is ook gewoon veel meer vervaagd ten opzichte van vroeger. En het is ook operations, ik wil geen DevOpser tekort doen, want goede DevOps zijn zeer waardevol. Mm-hmm. Maar die cloud platforms die proberen het natuurlijk ook wel allemaal zo makkelijk mogelijk voor je te maken. Dus ja, je hoeft tegenwoordig geen rocket engineer meer te zijn om iets draaiend te kunnen krijgen in de cloud. Om mm-hmm, een productieomgeving in te richten is iets anders. Maar om iets draaiend te krijgen in de cloud en voor je te laten werken, dat behalve dan de permissies bij AWS. Maar daar moet je wel rocket engineer voor zijn.
Ja, inmiddels wel, ja.
Bij Google is het niet veel anders, hoor.
Nee, maar ik bedoel,
begrijp het wel, ja.
Het is...
Ja, maar die opschot... dat was Siri weer eens een keer.
Je weet het ook niet, ja.
Nee, maar die opschotrol, zeg maar, dus de beheerder, ja, in Nederland wordt meestal de beheerder genoemd, die is ook echt wel veranderd, vooral door de cloud. Want voorheen was het echt de man die gewoon de data, het is ergens bij een verzekeraar of een bank, die liep het serverhok in en ja, die wist hoe die servers werkte en die moest patchen, zorgen dat het spul in de lucht bleef. En die zorgde ook echt gewoon dat die software fysiek geïnstalleerd werd op die machine. Dan moest hij gewoon echt heen gaan, zeg maar. Ja, of nou goed, ze laten natuurlijk ook remote inloggen. Maar hij had toegang fysiek tot die machine, dus dat was echt wel, ja, zijn of haar verantwoordelijkheid. En die was, volgens mij was, nou niet volgens mij, een belangrijke taak was vooral zorgen dat die server bleef draaien, dat het stabiel was, dat er, ja, nou, toen in mindere mate, maar dat het niet om de havenklap gehackt werd en zo. Dus dat was de verantwoordelijkheid. En dat is voor, denk ik, misschien wel 90% of 95% uit handen genomen door de cloud. En dan zie je,
is ook heel goedkoop geworden. Vroeger,
nee, dat geloof ik niet. Nee, cloud is echt niet goedkoop.
Nou, daar laat ik dan, de instap is, vroeger had je een enorme hoge instapdrempel. Ja, wat service aanschaffen, ja, waar je was zo 2-3 ja, ton verder. En dus je moest ook wel echt heel goed nadenken voordat je, ja, ja, voordat je zoiets aan ging schoffen. Terwijl tegenwoordig je kunt gewoon pay as you go, kun je het proberen. Precies, en als het niet, ja, werkt, dan discard je, ja, het weer.
Dat
en
klopt,
dan
ja,
€80 instap op Kubernetes.
Ja, ja, ik bedoel, je kunt al die cloud platform, ik bedoel, je moet je creditcardnummer doorgeven, maar je kunt in principe in free tier kun je prima,
ja, ja,
experimenteren en,
klopt, ja,
kijken van oké, hoeveel. Vroeger was denk ik ook, ik ben geen operations engineer, maar vroeger was het heel, heel hard nadenken vooraf van oké, wij willen, ja, dit, ja, gaan draaien, wat moet ik aan servercapaciteit hebben? En nu denk je van als het te weinig is, dan schakel ik wat bij.
Ja, ja, klopt. Ja,
dat tenminste, zo doe ik het. Misschien wederom doe ik nu mensen tekort, maar...
Je hoeft minder ver vooruit te kijken.
Ja, precies. Het is reactief geworden. En niet meer dat je echt van tevoren want ook zo'n investering van 3 ton, dat was niet voor 2 maanden. De meeste bedrijven doen dat voor 3, die schrijven die dingen in 3-4 jaar af.
Nee, precies, dat daar ben ik mee eens, zeg maar. Dus dat je, het was best een risico. Dus er werd geprovisioned, dus vooraf bekeken van oké, wat verwachten wij aan lood en hoe ziet onze applicatie? En dan kocht je daar je hardware op in. En je software licenties. En dan ging je, zeg maar. Dus dat was best wel een deel. Dus stel dat wij als een opdrachtgever naar ons toe kwam. Ja, zat dat ook allemaal in de offerte. Dat was echt best wel een ding wat je ook helemaal moest meenemen. Ja, dat was, en hoorde bij die investering. Terwijl nu is dat risico, zeg maar, is kleiner. Je kunt ook, stel dat je er na 4 weken of 5 weken achterkomt van, dit wordt helemaal niks. Ja, dan heb je heel weinig risico gelopen. Want je hebt die servers...
En ben een paar tientjes kwijt. En, precies. En dat is het.
Terwijl als je dat vroeger had gedaan, ja, dan had je dus even enorme investeringen gedaan. En dan had je wel wat chagrijnig. Ja,
nee, maar daarom had je onder al die bureaus, zeker van die testen, stonden allemaal die desktopcomputers. Met zo'n briefje, niet uitzetten.
Klopt. Ja, klopt. Je kon ze ook huren en zo. Dus dat soort modellen. Tijdens ontwikkeling gebeurde dat wel. Ja. Het is niet meteen dat je in het ontwikkeltraject meteen al de duurste server had staan. Maar
het was significant duurder dan de computers waar je developers op aan het werken waren.
Ja. Ja, meestal wel. Dat klopt. Ja.
Ja, kijk, als je 100 developers hebt en 1 server, dan worden al die MacBookjes bij elkaar misschien wel...
Maar waarom reageerde ik, zeg maar, op dat duur? Kijk, nu is het de beweging, en daar hoeven we niet heel lang bij stil te staan ook, hoor. Maar is dat er nu wordt gekeken van, heb je wel zoveel cloud nodig? En misschien kun je gewoon een server, en als je de juiste skills in huis hebt natuurlijk, gewoon zelf servers kopen en draaien. En dan kan het, en dan is het vaak goedkoper, zeg maar. Dus dat die afweging wordt nu vaker gemaakt, vind ik gezond, zeg maar. Ik zeg niet dat het altijd de beste manier is, want je moet ook zorgen dat je security op orde hebt, je performance, dus er komt heel veel bij kijken, want inmiddels is er zoveel bij AWS, Azure en Google Cloud, zoveel kennis, zeg maar, opgebouwd om in het efficiënt draaien van een spul, ja, dat kun je niet altijd tegenop boksen, zeg maar.
Ja, maar ook de onderhoud. Ik bedoel, het feit dat je gewoon minimaal onderhoud hebt.
Ja.
En als je allemaal servers zelf hebt, ja. ze moeten toch onderhouden worden gepland de hele tijd. Ja,
zeker.
Je moet het in de gaten, alleen al je moet het in de gaten houden. Dat kost ook
geld. Ik weet nog wel, dat kan je vast wel nog wel herinneren, dat we toen bij Mendix werkten. Toen heb ik inderdaad echt zo'n business case moeten maken, hè, van waar we naar de cloud moesten. Van hoeveel geld er niet in omging, hè, om die servers allemaal zelf te onderhouden. Patches inderdaad, wat je zei, beveiligingszaken oplossen. En wat het uiteindelijk ook voor effect gaf als het fout ging. Hè, dus dat we echt letterlijk niet meer konden bouwen.
Dat
hadden we gedaan. En toen hadden we gewoon een eigenlijk vrij simpele optelsom gemaakt. En toen kwam het uiteindelijk toch in de cloud wel goedkoper uit.
Ja, nee.
Dat is hoeveel jaar geleden? Ik denk misschien bijna 6, 10.
Tussen de 5 en 10 jaar geleden.
10 jaar geleden, ja, ja, klopt.
Ik denk wel dat makkelijker is geworden inmiddels. Als je een flink datacenter hebt, kan je met automatisering al dat patching en die meuk, kan je ook wel makkelijker regelen.
Ja.
Dus ik denk, ja... Cloud versus staal. Ik denk dat een afweging is die je per bedrijf moet maken.
Een apart IP voor je ILO en dan kon je inloggen. En
ja. Maar goed, weet je, inderdaad, het is gewoon heel afhankelijk van de risicogevoeligheid. Maar goed, ik neem aan dat bedrijven als AWS en Microsoft, die hebben er vast wel wet en regelgeving voor die je daarbij kunnen helpen, toch? Om bepaalde zaken gewoon veilig te stellen. Of misschien niet. Of ben ik nou echt te veel in het
vertrouwen? Kijk, Nederland is op zich nog best wel meegaan. Duitsland is daar heel veel strikter in.
Okay.
Dus die hebben echt zoiets van, oké, die data gaat echt niet Duitsland niet uit. Het mag niet, want allerlei regels en wetten. Daar zijn wij wat makkelijker meegaan erin. Dus daar is Microsoft kwam hier in Nederland qua cloud. Microsoft dus vooral omdat daar meer ervaringen. Die kwamen met meer dingen, kwamen ze weg. Ja. In Duitsland was dat echt niet zo. Duitsland heeft volgens mij, voor Azure hebben ze... volgens mij heeft T-Mobile een van de datacenters, of ze had toen in het begin die datacenter van Microsoft in beheer, omdat dat moest gewoon een Duits bedrijf zijn. Omdat met die, hoe heet het, die Patriot Act mag Amerika altijd gewoon jouw datacenter binnenkomen lopen.
Oh, ja.
Als zij denken van, ja, daar zit gewoon data, wij willen erbij. Ja, dan is het heel leuk, maar dan komen we gewoon binnen.
Komen we gewoon binnen, ja.
En dat vond Duitsland niet zo. Maar goed, dat is even een heel andere discussie.
Ja, ja.
Maar in cloud is gewoon, bedoel, dat kun je gewoon niet meer wegdenken. Dat is er gewoon.
Dus als we de vraag, kun je CI/CD doen zonder cloud? Ja, dat kan. Hè, we kunnen echt wel een set Raspberry Pi's kopen en een eigen beeldservertje bouwen. En, toch?
Dus ja, eens. Maar het is tegelijkertijd. Dus dat is alleen maar bijvoorbeeld het hosten. Dus of je beeldserver host in de cloud. Nou, en die... Dat kun je doen. En waar draai je software, zeg maar. Dus dat draai je het liefst ook in de cloud. Kun je ook allemaal, zeg maar, zelf doen. En je ziet wel dat er nu producten ontstaan die in de cloud... die bijna niet evenaren zijn als je die zelf gaat draaien. Dus dat is wel... wordt steeds lastiger.
Toch zie je in de overheidwereld wel dat cloud vaak niet wint van staal. Als je kijkt naar aanbestedingen en dat soort dingen, dan tegen de tijd dat je klaar bent met de aanbesteding en ze hebben het geïmplementeerd, kan je weer opnieuw beginnen met aanbesteden.
Ja.
Dan hebben we het nog niet over de data die wordt opgeslagen door onze overheden. Ja, wil je dat dan bij de Googles van de wereld terechtkomt?
Nee, precies. Die snap ik. Klopt. Daar zie je wel vaak dat daar wordt...
Ik zit nu bij Koninklijke Bibliotheek. Dat is gewoon een semi-overheidsinstelling. Alles op staal.
Ja.
Ja. Dus ook
GitLab draait op staal. En er zijn nu wat applicaties die zeg maar gericht zijn op ik doe even tussen aanhalingstekens zien niet de consument. En die gaan ze dan in Azure onderbrengen. Maar dat is dan dat zijn geen bedrijfskritische applicaties.
Nee. Ja.
Maar dan is ook, wat is de definitie van cloud? Dan heb je het, want je kan het, als je servers ergens op een andere geografische locatie staat en je connect via het internet, hebben we het dan niet al over cloud?
Wat ze heel veel in het begin, er zijn wel veel definities, maar
dat zijn vaak on-premise, maar ja.
Die duurt van Oracle,
cloud.
Die vindt dat hij het uitgevonden heeft, maar ze zeiden als het niet draait op jouw machine, zeg maar, als de machine niet van jou is, dan is het de cloud. Dus het draait ergens om, te draaien de servers natuurlijk gewoon ook in server, ergens anders, zeg maar.
Ja, co-location. Datacenter.
Datacenters, precies. Maar dat noemden we geen cloud, omdat die servers die waren gewoon ons eigendom. En zodra het niet ons eigendom was, werd het cloud. En ook de flexibiliteit, zeg maar. Dat je zegt, oké, geef mij 10 van die en dat dan heel makkelijk. Dus dat was een beetje de definitie van cloud. En waardoor je dan, als je het zeg maar in een datacenter hebt staan en het zijn jouw servers en niemand anders kan erbij, fysiek, dan is het gewoon jouw staal, zeg maar. En dat is denk ik wel een belangrijk verschil, zeker voor de overheid ten opzichte van cloud. Nou is het zeker zo dat ook Microsoft en de Googles en de Amazons ook alles aan doen om ook, zeg maar, voor de overheid zeg maar, toch nog offerings te hebben. En garanties probeert te bieden, zeg maar, zodat dat die data niet ergens anders terechtkomt. Dat zijn zoveel lobby's, want ze weten gewoon, dat is gewoon heel veel business te halen. Dus ze moeten daar
geld.
Ja, en er zijn allemaal richtlijnen, certificaten voor, dus dat speelt wel. Ik ben er helemaal niet up-to-date mee, maar dat spel speelt heel lang. Dat was met financiële instellingen in Nederland ook. Ik heb nog in het begin meegemaakt, een van de banken, die zeiden van ja, heel leuk, maar dit gaat gewoon de cloud niet in, punt. Want de Nederlandse bank die vindt het gewoon niet goed. Nee, als zij het niet goed vinden, mogen wij het gewoon niet. Nou, dat heeft heel veel lobbywerk van de drie grote, zeg maar. De Amazon, Google en Microsoft en IBM trouwens doen ook. Om te zorgen dat het toch mocht, zeg maar. En nu zie je wel dat financiële instellingen gewoon in de cloud staan. Dus dat is ook al een stap, zeg maar, die ik toen in eerste instantie dacht van ja, dit gaat echt nooit gebeuren. Want ja, wie garandeert ons nu dat die data niet ergens anders terechtkomt?
En als we het dan hebben over intellectueel eigendom, hè, dat is toch vaak code die we schrijven en die er dan in Git opslaan. Doen we dat ook in de cloud? Of zouden we dat... eigenlijk waar ik op doel is de vraag, hoe als je CI zou willen gaan toepassen in een greenfield project. Welke tool zou je dan willen gebruiken? Is dat iets wat je lokaal, gewoon on-premise is, zou willen proberen? Of zou je gelijk direct naar ja, de verschillende bedrijven die dit allemaal omarmen. En,
heb je het nu over repository management?
Of? Ja, repository management. Echt alles wat er nodig is om het CI goed te doen. Hè, met pull requests en zaken zoals dat.
En kijk, je kan... GitHub weet ik overigens niet hoor, maar GitLab kun je on-premise draaien. Maar dan draai je natuurlijk nog steeds eigenlijk GitLab. Dus behalve dat je dan zelf alles moet beheren en misschien zeker weet dat, dat jouw repository, Git-repo's in ieder geval niet bereikbaar zijn voor anderen. Maak je uiteindelijk nog steeds gebruik van dezelfde tool. Dus
ja.
Kijk, als je echt gaat hebben van, moet je die tools gebruiken of niet? Dan is mijn persoonlijke mening, misschien ook omdat ik er niks van af weet, maar ja, je maakt het jezelf wel heel lastig als je het niet doet.
Nee.
Dus het kan waarschijnlijk, want vroeger kon het ook. Maar dan kom je op een gegeven moment ook in discussie, ja, moet je Git gebruiken of niet?
Nee.
Version control, dat is dan de volgende stap. En uiteindelijk zit je op een bierveeltje je programma te schrijven. Ja, het is wel veilig. Maar is het wat kost het?
Ja.
En wat zijn de risico's?
Mm-hmm. Ja. Ja, want ik merk wel dat bij ja, veel opdrachtgevers waar ik zit, dat wordt toch vaak on-premise geïnstalleerd. Hè? Dus dat soort Git repo-achtige tools zoals Bitbucket, GitLab. Die worden toch wel lokaal geïnstalleerd. Ja. Bij Rijkswaterstaat heb ik een tijdje gewerkt. Nou, daar hetzelfde verhaal. Alles lokaal en bare metal inderdaad.
Ik ben wel benieuwd hoe dat dan, want uiteindelijk zijn die, als we toch naar AI over AI hebben, die Copilot bijvoorbeeld, ja, die werkt natuurlijk uiteindelijk op basis in deze context, wat is over het algemeen wat de mensen, wat je als developer als volgende, volgend woord of volgende, wat is het vervolg in je syntax? Dat vult hij aan.
Mm-hmm.
Dat doet hij natuurlijk op basis waarschijnlijk van alle repo's, maar neemt hij daar dan ook de private repo's in mee? En als jij het on-premise installeert, dan zou je heel efficiënt een soort van eigen context kunnen creëren op jouw basis van jouw repo's. Want de kans is veel groter dat je iets daaruit wil. Maar ja, mag GitHub dat dan gebruiken om een Copilot te trainen? Of mogen ze het of doen ze het of doen ze het niet? Ik denk dat een interessante discussie zou ook gaan worden. Want het is natuurlijk allemaal hartstikke handig dat die tooling er is. Maar die tooling moet ook ergens leren.
Ja, nee, kijk, die Copilot, zeg maar, die offering, daar is wel... Je hebt een enterprise versie waarbij ze wel zeggen van oké, jouw private repositories verlaat niet jouw private omgeving. Dus het is niet zo dat dan de algemene GitHub Copilot, zeg maar, de suggesties die geeft, dat die gebaseerd is op de code die dus degene die
wij al niet jouw data om de Copilot te trainen.
Juist. Alleen jouw eigen instantie, zeg maar.
Maar kan je wel een lokale Copilot trainen met jou?
Ja, die repo... Ja, mijn ervaring is dat als je in VS Code Copilot gebruikt, dat die beter wordt naarmate je hem gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld refactoring aan het doen bent, dat als je in de volgende, bijvoorbeeld, ik was laatst iets met metadata aan het toevoegen in verschillende files. En dat vanaf de derde file kreeg ik gewoon foutloos een hele brok code voor.
Ja, de meest relevante context is de repo zelf natuurlijk. En misschien wel de vuil waarin je aan het werk bent.
En
zelf.
Dat is eens. Dat zit al een tijdje voordat Codex is dat volgens mij van OpenAI. Dus die GitHub Copilot is volgens mij nog steeds, een versie van Codex is hier op gebaseerd. Dus dat is allemaal dat feestje. Maar daarvoor had Microsoft al technologie, zeg maar. Mm-hmm. Wij in Visual Studio, de normale Visual Studio en Visual Studio Code zal het misschien ook gebruiken. Om op basis van jouw code suggesties te doen van, met code completion was in eerste instantie het makkelijkste van, deze functie wil je waarschijnlijk nu gaan gebruiken. En dit soort dingen ook. En daar is ook discussie over privacy. Want dat spul werd geanalyseerd niet op jouw machine, maar ergens in de cloud. Ja. En dan was het van, waar gaat het heen, zeg maar. Dus daar is weer privacy een dingetje. Kun je gewoon uitzetten, zeg maar. Dus daar zit wel een opt-out in. Maar goed, dus dat... Ja, dat is zeker een interessante discussie. Ik denk dat die tools helpen je heel erg. Alleen, ja, daar zit wel een keerzijde. Maar die discussie is niet alleen binnen... Dat is het fijne hieraan. Is niet alleen maar binnen software development is die discussie aan de hand. Want dat is juist bij creatieve... Dus singer-songwriters, textwriters voor films en zo. En allerlei dat soort processen. Daar is ook heel veel discussie over licensing en ja, rechten dus, zeg maar, copyright. Dus dat geldt voor ons ook en met privacy. Dus het is interessant waar het heen gaat. Het zijn hele mooie tools, maar waar het ons heen leidt, wordt nog wel een spannende.
Ja. Wat wel, of wat nog interessanter is hier, misschien wel, nu wil ik ook weer niet mensen tekort doen, maar bij artiesten, die zijn zich vaak bewust van hun IP. Maar ja, klopt. Met een developer, die is zich natuurlijk vaak niet bewust van het IP van het bedrijf. Misschien nog wel meer dan dat de CEO van het bedrijf zich bewust is van dat dat soort tooling misschien hun IP op straat legt.
Klopt.
Ik denk dat er weinig CEO's zijn die bij de developers langs gaan en eens even gaan kijken welke tooling ze gebruiken. Sterker nog, als ze het zouden doen, denk ik dat al die developers snijdig worden, dat ze zich bemoeien met wat zij aan tooling gebruiken.
Ja, en het is ook de vraag, en dat weten we denk ik ook niet allemaal zo, maar van hoeveel van jouw IP, zeg maar, in welke vorm komt die ergens anders?
Ja, hoe bruikbaar is
het? Hoe bruikbaar is het, zeg maar? Ja, misschien zal het er soms een stuk code voorstellen waar je denkt, oh, wacht even, dit is gewoon letterlijk 1-op-1 wat ik bij iemand anders had kunnen zien. Dat zou kunnen. Maar ik vraag me dat ook af, want we doen er heel moeilijk over. Maar ik weet niet of dat in de context, of je dan überhaupt weet van, oh, ik heb hier heel erg een belangrijk algoritme, zeg maar, waar de concurrent iets mee...
Aan de andere kant was dat natuurlijk al met al die licensing van... Ik ben er niet helemaal in thuis, maar wat voor licentie je gebruikt. En als je die dependencies hebt die een bepaalde open source licentie hebben, wat eigenlijk jou dan verplicht om ook open... Of jou verplicht, maar wat zeggen waarvan ze eigenlijk zeggen van oké, als je dit gebruikt... Ik weet nu niet precies welke licentie het is, maar als je dit gebruikt, dan schik je naar dat jouw code ook open source is. En er zullen ongetwijfeld heel veel niet open source projecten zijn die dat soort dependencies wel gebruiken.
Ja, dat klopt. Daar zijn ook tools voor om die licentiescans te doen, zeg maar. Dus dat je dan bijvoorbeeld in NPM repositories en in .NET ook, dat die scant welke licenties en of zijn die wel compatible, want dan kun je regels voor opstellen.
Ja, weet dat bij Mendix deden wij dat ook al.
Ja, met Snyk.
Ja, precies. Ja. En zo zijn er meer van die tools die checken gewoon van, wacht even, dit kan niet, want dit is MIT, wij mogen niet met MIT licensing werken of met BSD, whatever. Dus dat is wel... Een aantal bedrijven die weten dat zij liable zijn, dat voor die doen dat bewust. Die weten gewoon, dat moeten we doen. Maar ik weet zeker dat er heel veel bedrijven echt totaal geen benul van hebben en niet eens weten wat voor risico's ze lopen. Dus met Facebook en React is dat even gebeurd. Ik weet niet of het licentiemodel van React is een jaar of 3 of 4 wilden ze gaan veranderen. En daar stond in, zeg maar, als je een product baseert op React en wat concurreert met een product van Facebook, dan kan Facebook dat product claimen, zeg maar. Dus dat was echt een hele rare constructie. Zat iedereen van, dit is gewoon, dan ben je gewoon klaar. Dan stoppen we nu met z'n allen met React, want we weten niet wat Facebook morgen doet. Want stel dat ik nu in een dashboard van een auto React zou gebruiken en weet ik wat voor logica erbij, dan kunnen jullie, zeg maar, iets claimen wat omdat jullie morgen auto's gaan bouwen. Ja, dat gaan we even niet meer doen. Dus dat hebben ze heel snel, dat licentiemodel hebben ze het snel teruggedraaid. Maar dat was wel echt wel een beetje een shock, zeg maar.
Ja.
Dus, ja.
Oké, mooi man. Ja, ik misschien is het ook nog wel even leuk om bij stil te staan. Stel dat je CI zou willen introduceren bij een team. Of in ieder geval bij je team. Welke tool zou jij aanraden? Welke toolset zou je aanraden? Want we hebben een paar al genoemd. GitLab, je hebt GitHub, je hebt je hebt Azure DevOps.
Weet je van Atlassian?
Goede oude Jenkins heb je ook nog.
Atlassian, ja.
Hoe heet dat nou?
Ik weet niet wat
ze... GoCD heb je ook volgens mij.
Ja, je hebt ook best wel heel veel van die online CI, CircleCI.
CircleCI, ja.
Hoe is het, ik weet niet of het bestaat. Travis, ja.
Oh ja, Travis, wauw. Ja.
Meer obscure.
Ja.
Maar ja, wat is tegenwoordig een beetje hip om te gebruiken? Wat gebruikt jouw bedrijf bijvoorbeeld nu?
Ik weet niet wat hip is om te gebruiken. Mijn mening is bij elke tooling gebruik wat makkelijk voor je werkt. En als dat hetgeen is waar je bekend mee bent, doe dat vooral. Ga geen... of het is zonde om heel veel tijd te investeren in iets wat nu hip is en wat misschien morgen ook wel nog wel hip is. Maar wat je kan beter die tijd gebruiken om je code te verbeteren.
Ja, nee.
En dus zou ik ook zeggen van gebruik wat makkelijk is. Wij gebruiken zelf GitHub, hiervoor GitLab. En dus ook GitHub. Wij gebruiken GitHub Actions. Hoeft overigens ook niet, wat we net zeggen. Er zijn online tools andere online tools die je ook prima integreren. Nogmaals. Ik zou niet zeggen van dit moet je wel gebruiken, nee, dit moet je niet gebruiken. Wat werkt, wat is makkelijk. Ook belangrijk, denk ik, hoe makkelijk is om het te leren. We hadden het net al over dat tegenwoordig veel mensen zelf leren programmeren. Dat is ook omdat er veel documentatie is en die programmeertalen ook allemaal een stuk begrijpelijker worden. Vroeger, als je zelf leren programmeren in C, nou, dan moest je wel vrij veel geduld hebben.
Zeker.
En dat is nu gewoon heel anders, ook door die tooling die we hebben. Dat draagt er ook aan bij. Maar.
Ja, want iets wat ik ook volgens mij wel eens in onze podcast over gehad hebben, is of je nou wel of niet, weet je wel, van die YAML files moet gebruiken of dat je het uit moet programmeren in je CI pipeline.
Hoe bedoel je uitprogrammeren, dus, en YAML file is?
Ja, dus kijk YAML files zijn over het algemeen heel erg, noem het maar even statisch. Hè? Ik bedoel, dat kan één richting op gaan. En soms wil je ook wel eens logica gaan introduceren, hè? Van ifje of misschien ook wel. Nee, for loopjes hoeft dan niet, maar. En dan is het misschien handig om een programmeertaal te hebben. Of iets van een scripttaaltje die ervoor zorgt dat de boel, noem het maar even, dynamischer wordt in je pipeline.
Ja, veel pipelines die ondersteunen dat toch al. Tenminste, wij gebruiken GitHub Actions. Het ziet eruit als een YAML-file. Het heeft een YAML-extensie. Maar er zit wel conditionele syntax in.
Okay.
Ze hebben eigenlijk gewoon de YAML-syntax. Ze hebben waarschijnlijk zelf een parser die gebaseerd is op YAML. Maar die doet meer. Ik kan me niet voorstellen dat GitLab CI dat niet op een dergelijke manier
werkt. GitLab doet Campbash. Je kan ook Python.
Ja, dat is ook nog. Je kan gewoon codeblocks invoegen. Ik weet dat bij Jenkins vroeger kon dat al.
Ja,
ik denk wat een goede vooruitgang is. En dan heb ik het over dus een hele tijd geleden. Dat zag je vaak dat die pipelines, dat die eigenlijk gedetached waren van de codebase. En tegenwoordig is het heel, het zit allemaal. Het is onderdeel van de code, waardoor het mee evolueert met de code. De tijd dat je dat er wijzigingen waren en dat vervolgens je hele testpipeline omviel en dat je langer bezig was.
Dat niemand wist waarom.
Dat het onderhoud aan de testpipeline meer werk was dan de tests zelf. Dat is eigenlijk niet meer, omdat het, ofthans niet meer, maar het zijn telkens kleine stapjes die tegelijkertijd in dezelfde codebase gebeuren.
Ik denk wel dat het, dus eigenlijk niet echt een goed antwoord op wat dan nu de juiste tool is. Kijk, als zit je bijvoorbeeld keihard op die Azure stack en je zit al in de cloud en je hebt Azure DevOps in de cloud, dan zou ik zelf niet zo goed snappen waarom je dan een andere pipeline zou pakken dan die van Azure.
Ja.
Wij zitten nu op GitLab bij KB, of Koninklijke Bibliotheek, omdat ze dat on-premise hebben draaien. En daar doen we alles in YAML. Ik doe de websites van mijn werkgever. En Ja, dat doe ik dan. Heb ik de Git heb ik in. Of de, zeg maar, de repository heb ik in GitLab. Maar de deployments heb ik in Netlify. Omdat ik gewoon niet ja, hoe noemen we dat, bothered wil zijn met het deployment. En je krijgt automatisch preview omgevingen op, merge requests, super simpel. Mm-hmm. Tegenwoordig, je hebt StridePace.
Even toch een tussendoor vraag. Dus je hebt wel in je repo van je website, heb je dan wel een YAML-file die dan iets anders gebruikt?
Voor CI? Voor de Open People website, dus die website van mijn werkgever, daar hebben we gewoon een GitLab repository. En eigenlijk het enige wat we doen is committen naar een preview branch. En op basis van die preview branch maakt Netlify automatisch een preview omgeving.
Ah, okay,
die canary deployments van GitLab. Ja, dat is al een tijdje niet meer in GitLab.
Dit is echt specifiek. Netlify is echt een cloud platform voor front-end websites. Die eigenlijk die hele meuk van deployments en integraties voor je wegneemt. En voor ongelooflijk voor €15 5 websites. Ik bedoel, waar praat je dan over?
Dus dan heb je geen, om even concreet de vraag te stellen. Dus dan heb je geen CI pipeline bestandje in je app zitten. Want je werkt dus met die branches.
Ja, en je kan gewoon, je kan wel nog bijvoorbeeld ervoor kiezen om zelf iets te, bijvoorbeeld een pipeline te maken waarbij je nog wat unit tests doet of bijvoorbeeld een changelog ergens naartoe published.
Mm-hmm.
Maar het hoeft niet. En ik denk dat als je bijvoorbeeld een team hebt waarbij de volwassenheid op het gebied van CI, van vooral CD, maar CI/CD dan wat lager is en ook misschien de bereidwilligheid om zo'n tool te adopteren lager is, dan denk ik dat een tool als Netlify of StridePace uitermate geschikt is om ervoor te zorgen dat je als team niet zorgen hoeft te maken over dat operations gedeelte.
Mm-hmm.
StridePace, daar kan je zelfs managed Kubernetes clusters in één keer alles deployment bij krijgen.
Ja, precies.
Maar een beetje om weer terug te komen wat ik zei. Ik denk niet dat er één passend antwoord is voor alle bedrijven.
Nee, dat weet ik zeker.
Behalve dan dat er is geen passend antwoord.
Nee, precies. Het
is contextafhankelijk.
Ja,
maar goed, die YAML, kijk, dat is ergens er is ook sommige mensen die vinden het helemaal niks. Maar goed, alleen werkt het erbij. En het is denk ik niet voor niks dat het best wel populair is, zeg maar, om in YAML de build pipeline uit te drukken. Want het is eigenlijk declaratief, zeg maar, om uit te leggen van oké, wat moet je nu gaan doen? Blijkbaar in GitHub Actions heb je dan parsers die dan wat logica eruit kunnen halen. En er zijn andere manieren, zeg maar, van beeld dat je eigenlijk gewoon code hebt waar je mee beeld. En die waar allerlei concepten in zitten, zoals weet ik veel, dingen uit Git halen, een versie ergens op plaatsen, beelden en brain, weet ik veel, wat allerlei fancy dingen die daar dan weer in zitten. En dat daar misschien meer flexibiliteit in zit. Ja, dat zal in bepaalde use cases heel erg goed aansluiten. En bij anderen weer niet. Dus het is wel weer, it depends, zoals altijd.
Maar dus, het was Netlify, hè?
Netlify.
En dat klinkt inderdaad als een CD-achtige tool dan, waarschijnlijk, of niet? Het is niet zozeer CI dan.
Ja, kijk, als je, waar zij sterker zijn is bijvoorbeeld dingen zoals Vue en Nuxt of Next en React en Angular. En dan pomp je zo'n applicatie erin en dan doen zij de build. Dat is dan npm build. En dan, dat is niet echt heel moeilijk. En wat dan gebuild wordt, dat stoppen zij op een in een container of op een server. Ik weet niet precies wat ze doen.
Dat klinkt als CD dan. Kijk, onze aflevering gaat over CI/CD. Dus datgene wat jij dus nu beschrijft, dat klinkt meer in de CD-hoek.
Maar tegelijkertijd, want precies wat je ook zegt, die npm run, npm build. Run build. Die build ook gewoon. Maar dan zit, zeg maar, in jouw dat ligt eraan de node. Het is een Node.js-applicatie. Er zit gewoon een script in wat zegt wat moet gaan bouwen. Dus dan zit het, en dat kun je ook lokaal draaien. Dus dat is dan iets anders, zeg maar.
Duidelijk.
Dus ook weer zo'n beetje zo'n grijs.
Weer grijs.
Maar ik denk wel dat het en CI en CD is. Maar ik denk dat als je CI echt goed wil doen, dan denk ik wel dat je eigenlijk iets met testen moet doen. En dat doen zij niet.
Nee.
Dus ik heb bijvoorbeeld in onze repo heb ik wel wat unit tests staan. Nou, die draaien zij niet voor je. Ze zeiden, zij doen niet, oh, even eerst testen. Oh, dat werkt niet. Ik ga het niet deployen. Nee, zij beelden, pompen het naar een omgeving toe.
Dus tijdens de beeld doen ze niet de unit testen.
Meer easy deployment.
Ja.
Ja.
Ja, deployment as a service.
Ja.
Oké. Okay. Nou, mooi. Ik denk dat we ook wel redelijk... laten we even naar de tijd kijken. Ja, we zitten op een uur en een kwartier. We zijn al al heel veel interessante dingen. Wat mij opviel, dat we op een gegeven moment ook wel richting de AI-achtige dingen, weet je wel. Dus,
ja, dat is op zich
niet
erg.
Kun je niet omheen, hè?
Nee, daar kan je echt niet meer omheen in deze tijd. We hebben
volgens mij nog niet eens een aflevering AI gehad. Ja. Dus dat is ook wel bijzonder. Dat
nog niet meer.
Nee.
Dat is wel keer iets over.
Ja, ik denk dat we daar kunnen we echt niet omheen. Ik vind het echt iets. Ik had toevallig vandaag met een collega van mij erover. Het is heel lang zo geweest dat ik eigenlijk alles wel redelijk wilde weten. Zeg maar, hoe werkt het nou? Nou, dat is vooral met programmeertaal en met de cloud. En nou, je wil graag weten, wat zit er nou achter? Dan hoef je niet een specialist of zo te worden, maar dan in ieder geval wel een beetje gevoel van, hoe werkt het? En bij AI heb ik dat echt... dat was bij machine learning eigenlijk ook al. Maar bij generative AI heb ik dat helemaal losgelaten. Ik heb gezegd, ja, ik weet echt niet wat gebeurt hier nu. Ik las laatst dat ze zelfs niet eens weten wat er nou eigenlijk gebeurt. Zeg maar. Hoe komt zeg maar, ChatGPT tot die tekst? Dus wat er nou echt binnen... Dus de routines die echt af... Ja. Ze hebben gewoon nu nog... Dat kan eigenlijk niemand ook bij OpenAI. Kunnen ze niet vertellen wat er gebeurt.
Dat is toch
wat...
bij Bart ook. Dat ze zeggen van ja, we leren hem elke keer dat hij dingen niet mag doen. En dan kom je een week later terug en doet hij het alsnog.
Ja, precies. Dus dat...
Weet jij alsof je kind aan het opvoeden bent.
Ja, maar dat is het eigenlijk wel. Je traint en er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is eigenlijk geen AI. Het is gewoon, je leert hem gewoon een trucje. Je geeft hem gewoon heel veel dingen. En je zegt iedere keer, nee, dit is het goede en dat is niet. En dan uiteindelijk komt er iets uit wat
zin heeft. Zijn we al jaren aan het doen, toch? Google aan het trainen met Are You a Robot? En dan
klopt.
Nee, dit is een trap. Dit is een trap.
Precies. Ja.
Eigenlijk wel, ja.
Ja, al dat soort dingen.
Ik durf te wedden dat zij dat gebruiken om hun algoritmes te trainen, hoor.
Ja, dat is zo. Dat klopt. Ja. Dus dat is,
het zou stom zijn als ze het niet doen.
Ja.
Overigens denk ik dat generative AI nog gevaarlijker is dan echte AI. Ja. Ik bedoel, als je domme AI beslissingen laat nemen, dan...
Ik hoop niet dat dat gebeurt.
Ja.
Het blijft volgens mij, moet er nog steeds een menselijk input. Want ja, dat is wat jullie misschien ook wel eens gehoord hebben. Dat hij kan hallucineren, zeg maar. Hij kan gewoon echt dingen verzinnen die gewoon totaal niet slaan op wat jij hem gevraagd hebt. Ja. En als je daar jouw, weet ik veel, een businessbesluit op gaat baseren, ja, automatisch en blind, ja, dat wordt wel tricky. Ja. Maar ja, marketeers, ja, die vinden het fijn om te helpen. Dus, ja, geef me een stuk tekst, want dan, ja, ik heb even een writersblok en dan heb je wel iets, zeg maar.
Ja.
Maar ja, het is, we doen hetzelfde, toch? Ik bedoel, wij rammen iets in op Google, we kopiëren het van Stack Overflow, we filteren op Stack Overflow. Dus ik snap heel goed dat als jij in een sector zit waar je teksten moet schrijven, dat het heel relaxed is om... Het is makkelijker om vanuit een beetje een rough draft iets te doen dan helemaal vanuit het niets. Dat hebben wij ook. Ja. Het is makkelijker om in een codebase kleine aanpassingen te maken dan eerst de hele boilerplate op de hoesten.
Ja, klopt.
Dat,
True that.
Cool.
Ja, dat zien we dus ook in de dus in GitHub Actions. Daar zag ik ook inderdaad hele handige, hoe noem je ze dingen? Van die template-achtige
Het zijn workflows en die dingen heten Actions, zie. Volgens mij.
Ja,
ik moet zeggen, ik kom dus van GitLab CI en ik vind de syntax van GitHub Actions wel vrij verboos ten opzichte van GitLab CI. GitLab CI is veel leaner, maar GitHub Actions is wel flexibeler.
Ja, precies.
Dus, maar ik denk als instap dat GitLab CI makkelijker te... Misschien is het ook omdat ik 10 jaar lang met GitLab CI heb gewerkt. Maar om nog even jouw vraag. Jij zei in het begin van moet je beginnen of niet? Of wanneer moet je beginnen? Ik denk, persoonlijke mening is gewoon zo snel mogelijk. Want het is een beetje hetzelfde als met test. Dan kom je op zo'n codebase en dan zijn er geen tests. En dan is het vaak altijd, ja, we wilden meters maken. Dus we hebben de test laten zitten. Of iets dergelijks. Of ik bedoel, we hebben altijd allemaal briljante excuses waarom we geen test schrijven. Maar uiteindelijk En dan komen we in de situatie dat ze zeggen, ja, nu, het is nu zoveel, we kan nooit al die tests schrijven. Terwijl, ja, als je gewoon begint, en dat is denk ik met CI ook. Hmm. Dat je begint gewoon met een hele simpele pipeline, die linters, die Git hooks anders draaien. Yeah. Dat die ook nog even in de cloud gedraaid wordt. Dan heb je in ieder geval, dan komen we weer op, het is makkelijker om dan een extra job daartussen te fietsen, die net weer iets meer doet, die unit test gedraaid, om zo langzaam naar iets wat daadwerkelijk een deployment doet vanuit die pipeline, dan helemaal vanaf scratch dat op te gaan moeten zetten. Dus ja.
Ik ben met je eens, ook omdat hoe je in Git gaat werken, dat is randvoorwaardelijk voor hoe je als team samen gaat werken. Dus je kiest een branching strategie. Je kiest hoe je merge request gaat of pull request gaat afhandelen. Wanneer je gaat deployen. Dat zijn allemaal afspraken die je met je team moet maken. Hoe kan je beginnen met developen voordat je afspraken hebt gemaakt over hoe je de überhaupt software naar productie gaat werken.
Ja, en mensen die erbij komen, die zien, hey, oh, er is een pipeline. Ja. Ik heb een stukje code gemaakt. Ik voeg die test toe. Het draait mee in de pipeline. Ja. Terwijl als het er niet is, dan doen mensen het niet. Want ja, niemand doet het. Helemaal als je open source hebt natuurlijk. Dan ja, het is gewoon makkelijker. Het nodigt uit. En
ja.
Dus wanneer moet je het doen? Nu.
Ja, wacht er niet te lang mee. Dat is eigenlijk je boodschap.
Ja, je kunt niet zonder.
Ja, maar die indruk heb ik wel de laatste tijd. Echt, met elk project waar ik begin, dan weet je, heel vaak als ik met, weet je, testers die dan ook net leren programmeren, die denken ook van, nee joh, dat is toch allemaal niet nodig, die pipelines. En die dat is al een brug te ver, want ze moeten überhaupt leren wat programmeren is. Maar ik merk wel in alles, het begint een beetje een way of working te zijn, bij mij in ieder geval. Ik kan niet zonder.
En we worden ook oud.
Ja, dus misschien is dat het
nu,
wel.
Vroeger dacht je van, ja, dan doe je dat toch allemaal. Nu denk je van, ja, als het in zo'n pipeline zit, dan hoef ik niet te onthouden. Oh, ik ga dit proberen, ik moet dit doen, ik moet dit doen.
Het is ook een stukje documentatie.
Zit zo'n checklist af te werken. Denk van, ja, als ik bash commando's vanuit een checklist zit te copy-pasten naar mijn shell, kan ik beter gewoon in de pipeline zetten.
Dat ik net zeg.
En het maakt je ook minder afhankelijk, hè. Want je zal net zien dat iemand heeft 3 keer zo'n deployment achter elkaar gedaan om de week. En dan na 6 weken gaat hij op vakantie. En dan zit iedereen te kijken, wat was het ook
alweer? Wat was het ook alweer? Ja. Precies, ja.
Of hij moet dan documenteren en die documentatie is weer stuk.
Ja,
of loeken. En ja, daar werkt niet op.
Dus net zoals je een docker image bouwt, weet je dat je een punt erachter moet zetten voor de context. En dat iemand het dan kopieert zonder punt. En dan denk je, ja, het werkt niet. Nou, ik wacht wel tot Henk terug is van zijn vakantie.
Ja, zeker te wachten op die punt. Ja. Hey, maar goed joh, ik stel voor dat we doorgaan naar de tips. Ons laatste onderdeel van deze podcast. Ik denk dat we er toch wel een paar hebben genoemd. Maar misschien kunnen we even kort de revue laten passeren. Ik heb ook met jullie meegeschreven een paar dingen. Ik vond Rick, zo net begon je over GitHub Actions. En ik ook, ik heb ook wel eens meegewerkt. Ik vond die ook wel een beetje noemenswaardig. Hè? Van mensen die dus nog nooit met GitHub überhaupt iets met pipelines gemaakt hebben. Kijk daar eens naar. Want het is best wel een interessante theorie ook wat ze beschrijven. Mooie documentatie.
Ja, veel beschikbaar.
Workflows, ja.
Wat je zegt van je hebt dus heel veel van eigenlijk weer modulair die actions die gewoon veel vrij beschikbaar zijn waar je eigenlijk je pipeline mee op kan bouwen.
Precies.
Laat je niet afschrikken, ook zeker als je met CI gaat beginnen, schrik niet van enorme YAML files met dus begin gewoon simpel. Weet je, gebruik GitHub, die heeft volgens mij ook gewoon die runners die je kan gebruiken. En begin gewoon, wat ik zeg, zo simpel mogelijk.
Ik moet wel zeggen, ik vind altijd een beetje, steltje GitHubbers. Want volgens mij GitLab was eerder met, zeg maar,
geïntegreerde pipeline.
Dat was ook een beetje de filosofie toen van GitLab. Ik heb met pijn in mijn hart afstand gedaan van GitLab, maar het was gewoon, het was denk ik 4 of 5 keer zo duur ten opzichte van GitHub. Dus op een gegeven moment is het ook, weet je, ik moest het ook aan mijn manager verkopen. Weet je, ik heb hier 10 developers die hebben een licentie nodig. Het kost of €50 de neus per jaar, of het kost €150 de neus per jaar.
Ja, precies. Qua kosten, dat is natuurlijk sowieso dat die discussie, die ga je dan krijgen.
Ik vond het heel jammer, want ik was wel fan van GitLab.
Maar dus, ook zeg maar, want we hadden het toen redelijk snel. En ik denk dat het ook wel kon dat ze best wel vriendjes wilden zijn met Google. Dat ze Kubernetes, zeg maar, integratie hadden ze ook wel heel vroeg. Dat was echt wel voordat het eigenlijk best wel hip was. Dat je gewoon ja, dingen op kon spinnen. En dat je dus vanuit je feature branch een werkende omgeving kreeg. En dan je dan, nou, kon even testen. En als je dan goed bevonden had, en up, klaar, strikje eromheen. Werd alles weggegooid en je kon weer doorgaan. Dat waren practices, daar waren ze best, tenminste in mijn ogen, best snel bij.
Ja, volgens mij zet GitLab zichzelf ook meer in de markt als full-stack DevOps platform.
Ja. Ja, volgens mij was hun filosofie from ID to deployment.
Dat zal het wel zijn, ja.
Ja.
En GitHub is, ja, die zit in een kleiner deel. Ik bedoel, het is gewoon een onderdeel van Microsoft.
Sinds het overgenomen is door Microsoft, zie je wel dat ze echt enorme stappen hebben gemaakt. Nee, ja, dat wel. Eenzelfde ecosysteem als GitLab proberen aan te bieden. Mm-hmm. Ja. Dat tenminste, zo zie ik het. Ik krijg het idee dat GitHub op een gegeven moment met features achter GitLab aan het aanlopen was in plaats van zonder dat het lijkt alsof we hier enorm GitLab zitten te verkopen. Maar
ja, we hebben aandelen.
Dat gevoel had ik toen ook. En dat ik vond het wel fijn dat GitLab er was om een beetje GitHub scherp. Zo zag ik het. Ze hielden GitHub gewoon scherp. Dus dat heeft denk ik ons allemaal wel geholpen.
Iedereen was wel een beetje bang toen GitHub werd overgenomen door Microsoft. En ik denk dat het uiteindelijk allemaal goed uitgepakt is als je kijkt.
Denk ik wel.
En hetzelfde met Visual Studio Code natuurlijk. Gebruik het zelf niet, maar als je ziet hoeveel developers Visual Studio Code gebruiken.
Dat, Microsoft nu is echt wel anders, een ander beestje zeg maar dan dat het vroeger was. Ja.
Hey Rick, heb jij nog... Even los van alle nerd talk die we tot nu toe hebben gedaan. Heb je nog andere boeken, series, websites of andere tips?
Ik heb sowieso één boek dat ik altijd tegen iedereen zeg van dit boek moet je lezen. En dat is Clean Code van Robert
C. Martin.
Ja.
C. Martin.
Ja, het boek is denk ik uit de jaren 90, misschien begin 2000. Maar het is nog steeds super relevant.
Ook de YouTube-filmpjes, die zijn ook heel tof.
Ja, ik denk dat je daar heel veel... of tenminste, ik heb er zelf heel veel uitgehaald en heel veel geleerd. Ik ga nu niet jouw tips spoileren, maar ik zie een tip van jou staan. Ik ben een tijdje terug met de kinderen zijn wij naar het Game Museum in Zoetermeer geweest. Nou, dat is echt... Je komt wel redelijk overprikkeld er vandaan. Maar het is echt een hal vol met eigenlijk alle computergames van de arcade games uit de jaren 80 tot aan gewoon nu, zeg maar.
Tof.
Super vet. Maar je wordt wel helemaal simpel van de biepjes en de bliepjes. Ja. Maar,
Maar is het ook echt een lokaal? Is het tijdelijk of is het echt een
hele... Volgens mij is het... ik weet niet waarom het museum heet, want het heeft vrij weinig met museum te maken. Het is eigenlijk gewoon een enorme gamehall. Je komt met je museumkaart ook niet binnen. Maar je entree is volgens mij een slot van 2 uur. Misschien... In dat kader een tip. Wij gingen toen het laatste slot van de dag. En toen waren we een half uurtje te vroeg. Maar dan mochten we een half uurtje eerder naar binnen.
Goede tip trouwens.
Dus, was wel echt... zeker als je een beetje van arcade games houdt. Maar ook, je kan ook gewoon duck and doen.
Oh, nice. Cool. Heel tof. Thanks voor de tip. Ik heb hem nog net hier. Thanks. Ja, Gerard, ik heb ook even naar je geluisterd in die zin. Of jij nog wat interessante tips had. Ik heb Netlify toch maar even opgeschreven. Dat lijkt mij wel iets, die kende ik nog niet.
Een goede tip. Meerdere ik zit al de hele tijd mijn hersenen te breken over... Je hebt nog een tegenhanger van Netlify die ongeveer hetzelfde doet, maar kan even niet op de naam komen.
Vercel,
ja. Ik dacht anders lekker boeiend dat ik het heb gezegd. Dat het tegenhanger is, maar... Ja, kijk, ik denk als je met een C is het. Als je begint als webdeveloper en je wil eigenlijk gewoon leuk een front-end applicatie maken, je wil wel code gebruiken, dus geen WordPress, dan denk ik dat Netlify en Vercel uitermate geschikt zijn om dat te doen. Dus voor iedereen die het leuk vindt, bijvoorbeeld met... ik zou zeggen, doe lekker Nuxt met Vue. Dat is een aardige instap. En dan GitLab, Netlify. Dan denk ik dat je met een beetje effort... dat je binnen een maand iets leuks online kan hebben. ja, als je dan een stapje verder wil, bijvoorbeeld iets met Kubernetes, dan zijn er ook platforms zoals Stridepace, die dan zeg maar dat moeilijker van Kubernetes voor je wegnemen.
Oh, Stridepace, zeg je?
Ja, Stridepace.
En wat doet dat?
Pace is het, P-A-C-E. Ja, eigenlijk is het een beetje wat Vercel en Netlify doen, maar dan met ops voor Kubernetes. Dus managed Kubernetes clusters, inclusief deployments. Cool. Ook volgens mij gaan ze binnenkort GitOps doen. Dus dan hoef je eigenlijk alleen nog maar in je Git repository te zeggen, nou, dit is de image. En dan woep, dan vlamt die alles voor je de lucht in.
Oké, cool.
Dus dat is wel een leuke. Ik weet niet helemaal of ze al volledig online zijn. Het is een start-up die ik volg. Dus,
Ja. Nee, goede verwachtingen. Dankjewel.
Ja.
Heb je nog boeken, serie, websites of andere tips?
Ja, misschien dat ik toch wel een klein beetje nerdy blijf, hoor. In het begin hadden we het heel veel over kinderen, leren programmeren, dat soort dingen. En laatst hebben wij... dat was al met volwassenen, hoor. Met Code People hebben we een hackathon gedaan waarbij we robots in elkaar gingen zetten. En daar hebben we een robotje van Circuit Mess van gebruikt.
Mm-hmm.
Dus circuit puinhoop. Als je dat zou voor Nederlandse. En zij hebben eigenlijk heel veel Arduino bouwpakketten waarbij je bijvoorbeeld zelf hoe noemen we dat, een Home Assistant in elkaar kan zetten of een radiografische auto. En dan is het, ja, leuk dat je een beetje met je handen bezig kan zijn met de kinderen. Maar er is ook een stukje programmeren bij. En daar maken ze gebruik van volgens mij de building blocks. Dat is eigenlijk een soort schilletje om C heen, waarbij je gewoon blokjes in elkaar kan gooien en dan krijg je werkende code.
Ja.
En het is geschikt voor kinderen vanaf 11 jaar. Dus als je het leuk vindt om wat met je kinderen samen te doen... Dan, en iets met de techniek, dan ja, Circuit Mess is wel...
Voor de jongere kinderen. Wij hadden voor onze zoon Lego Boost.
Ja.
Dat is ook heel vet.
Ja, die is
dat
echt is heel
de voorloper van Mindstorms, maar dan dus voor jongere kinderen.
Ja.
En dat is ook... nadeel is wel, het is met de tablet, maar dan heb je inderdaad ook gewoon wel de core... principes van het programmeren, dus de building blocks, maar dan moet je die dat zal bij wat jij uitlegt ook zo zijn, die robot moet je dan opdrachten laten uitvoeren.
Ja.
En dat is dan ook onderdeel van het bouwen, dus op de tablet heb je de bouwinstructies en dan telkens bouw je een deel en dan laat je dat deel dat je gebouwd hebt opdrachten uitvoeren.
Maar die zijn die nog wel... Mindstorms is er niet, dat verkopen ze niet meer.
Ik geloof dat Boost ook gaat stoppen.
Mindstorms hebben ook nog inderdaad, want dat gaat stoppen. Dus we hebben toen we dat zagen ook nog snel een setje aangeschaft. Ja. Omdat het wel echt heel leuk is.
Geïnteresseerd het nu, volgens mij dacht ik wel dat er iets met Raspberry Pi's... Ja, die zijn trouwens ook niet te krijgen meer, maar goed... Mm. Dat er wel een soort van integratie was, dat het allemaal een supported was of zo.
Ja,
ik weet
klopt.
Niet meer.
Ik kan me ook wel eens herinneren. Dat kon je ook met Java dan ook weer programmeren, maar goed.
Oh nee, Java doe ik niet.
Nee,
doe ik niet.
Snap ik heel goed.
Nee.
Als we het hebben over Lego, ik had ook nog een tipje. Ik zag toevallig iemand in een groepchat. Er is blijkbaar een nieuwe Lego Pac-Man Arcade uit. Komt er. Of misschien ook wel uitgebracht, dus dan moet ik even checken. Maar dan kan je dus in ik heb zelf ook zo'n Nintendo, zo'n fake Nintendo natuurlijk, Lego pakket een keer gekregen.
Cool.
Oh, die
van mijn vrouw.
Gezien, ja. Dus de NES, maar van
NES,
Lego.
Ja, maar dan van Lego. Ja, nou, nee, het doet natuurlijk helemaal niks. Maar deze, volgens mij zit daar ook echt Pac-Man in. Dus dat is misschien wel tof om even, als je echt inderdaad van die oude games houdt.
Cool.
Ik had ook... wel eens een keertje, misschien heb ik deze tip al eens eerder gedeeld, maar ik kwam een keer tegen een website dat heette ReviewPad. En daar was ik nogal van onder de indruk, maar nog nooit echt gebruikt.
Die heb je een keer getipt.
Ja, hè? Heb ik wel gedaan, hè?
Ja.
Oké, dan gaan we die gauw
skippen. Nee, mij niet uit. Mag ik hem twee keer tippen?
Ja, Automated Code Reviews. Wauw. Dus dat de AI misschien, weet je wel, voor je gaat helpen om je code review te doen.
De developers in India.
Dat zou heel goed
gewoon
kunnen.
Review farms.
Ja,
ik heb ook wel eens een tool, ik heb hem zelf nooit gebruikt, maar What the Diff. En die genereert release notes op basis van je diffs.
Ja. Oh, echt?
Of althans, die doet suggesties voor je release notes op basis. Of de omschrijving van je pull request. Ja. Maar ja, dat...
Wow.
Nogmaals, ik heb het zelf nooit gebruikt, maar...
Oké. Cool.
En het laatste tipje was de Pendabot, want we hadden het net over GitHub Actions. Hè? Ik weet nog wel, toen ik nog bij Ahold werkte, daar waren we de Pendabot aan het onderzoeken. En dat werkte erg goed om insecure dependencies snel te detecteren. En uiteindelijk wat hij deed was ook pull requests maken, weet je wel. Omdat je
dat is een plugin voor GitHub, ja. Toch? Ja, ja, want ik zie het wel eens voorbij komen. Precies. Zo'n bot voor je GitHub Actions is
inderdaad.
Dat,
en dan doet hij automatisch pull requests. Je zou zelfs kunnen accepteren gelijk, maar goed, dat is aan jezelf, denk ik.
En hoe werkt het dan, dat vinkje ergens aan?
Ja,
en
het is echt zo simpel als een vinkje aanzetten en dan doe je het voor de hele organisatie en dan is het klaar. En dan krijg je pull requests en worden developers heel geïrriteerd.
Wordt er niks meer gedeployed.
Nee, als je dat wil voorkomen, dan...
Ja, maar we hebben met OWASP in de pipeline en dan eigenlijk het enige wat je ziet is suppression. Ja.
Precies, laat het staan. Maar goed, dat waren ze. Saber, heb jij nog...
Ja, ik heb zeker tips, jongen.
Zeg
maar. De tweede is... Daar begin ik mee. Slaat nergens op, hè? The End of Localhost. Dat is zeg maar een blogpost van iemand. En het gaat erover zeg maar dat de ontwikkelomgevingen... Ja, nu draaien we alles. We gebruiken Git. We poolen zeg maar de code of we klonen een repository. We halen de code lokaal. En dan gaan we op onze eigen ontwikkelomgevingen lokaal ontwikkelen. Maar dit is de beweging dat je dan alles gewoon in de cloud hebt draaien. Dus je hebt volgens mij...
Telemetry, Open Telemetry, Scaffold. Dat zijn allemaal tools die dat ondersteunen.
Precies, ja. En van GitHub heb je CodeSpaces volgens mij. Microsoft heeft DevBoxes. Dus er zijn allemaal van dat soort dingetjes. Dus dan draai je eigenlijk alles in de cloud. Ja. En daar krijg je ook andere dingen voor terug. Want je kunt sneller zeg maar je spullen binnenhalen. Want alles draait daar toch al. En dat je ook wat meer samen deelt zeg maar in die omgeving. En ook dat je gewoon een definitie hebt van... Oké, dit is een ontwikkelomgeving. Dit zijn al de tools die erop zitten. Druk op een knopje, je hebt er eentje bij. En onboarden van mensen gaat makkelijker. Dus er zijn al de voordelen die je daarbij krijgt. Maar goed, die blogpost die zet ik in de show notes erbij. En de serie Silo op Apple TV. Dat is nu de derde aflevering is... Ja, dat boeit nu niet. Wanneer je dit luistert, maakt het natuurlijk niet uit. Maar die serie is wel leuk. Ik heb nu de derde aflevering gekeken. Dat is een beetje mysterieus. Ja, ik heb de boeken niet gelezen, want ik lees nooit boeken. Want ja, waarom zou ik boeken lezen? Maar goed, stel de mensen die dit kennen. Het is volgens mij een trilogie als boek. Waar gaat het om? Dus het is zeg maar, ja, is het in de toekomst? Nou, volgens mij het is een science fiction film, ik wil niet zeggen dat het in de toekomst is, maar dit speelt zich volgens mij in de toekomst af en het is heel mysterieus. Ze hebben een hele grote silo, zeg maar. Daar leven heel veel mensen in en de buitenwereld is heel gevaarlijk. Dus je mag er niet uit, want als je eruit gaat, dan is het afgelopen, dan ben je dood en et cetera. En dan hebben ze wel ramen. Mensen denken dat ze ramen hebben naar buiten toe. En via die ramen zie je dat dat de wereld er niet zo heel leuk uitziet, zeg maar. Maar dat weten we dus niet, want je weet nog niet, is dat echt of is dat niet? En wie heeft die silo's gemaakt? En er is 140 jaar geleden, volgens mij, is er een opstand geweest. En er zijn heel rellen en er zijn de bad guys zijn overwonnen. Nou, dat is echt wel best een leuke... Nee, niet best leuk. Het is gewoon een heel leuke serie. Echt wel heel goede acteurs ook. Goed, dat is mijn tip.
Oké, okay. Nice.
Daar moet je mee doen.
Ja, oké. Het moet ineens denken aan een serie op Netflix waar je ook... Ik weet niet of het Netflix was, maar er was een serie waar je dus ook een groep mensen in een bubbel leefde. Dus echt letterlijk...
Ja,
ik moet even de titel even opzoeken hoor. Ik zat al te googlen, maar daar leek het een beetje op.
Ik denk dat
niet de 100?
Is het de 100? Ja, dat is een serie, 100. Ja, daar lijkt het een beetje op.
Ja, die was voor corona, zeg maar. Ik denk dat dit ook wel een beetje ingegeven wordt door corona. Van, oké, je zit ergens in en je mag niet naar buiten. En iemand anders bepaalt voor jou. Weet je, ik denk dat dat ook een beetje ingegeven is. Doordat we allerlei maatregelen hebben gehad tijdens corona. En dat mensen zich dan allemaal een beetje gekneveld hebben gevoeld. Maar goed, dit is die science fiction boeken waren dat natuurlijk al veel eerder.
Ja, dat is ook zo.
Dus dat, ja.
Nou goed. Dan gaan we afronden. Hè? Dat was hem weer voor vandaag. Rick, Gerard, hartstikke bedankt voor jullie tijd. Ik denk dat we een hele leuke aflevering hebben gemaakt. Dat over CI en CD ging. En DevOps een klein stukje. We hebben het ook veel over AI toch uiteindelijk gehad. Dat was uiteindelijk gewoon een beetje natuurlijk ontstaan, maar altijd leuk om weer over te hebben.
En niemand weet of dat niet, of wij dat nu hebben gezegd, of dat het gegenereerd is.
Ja, wie weet. Misschien zijn we allemaal zit mijn bot hier nu. Even kijken. Maar goed, in ieder geval nogmaals bedankt. En natuurlijk ook onze luisteraars voor het luisteren. Hey Rick en Gerard, hoe zouden de luisteraars jullie eventueel kunnen vinden op het grote internet?
Google.
Rick de Groot. Ja, dan vindt hij heel veel hits, denk ik.
Nou, mocht je daar behoefte aan hebben, wat ik sterk betwijfel, maar dan kun je mij vinden op rickdegroot.io. En vanuit daar kun je de rest wel vinden.
Ja.
Nice. Thanks.
Niet heel up-to-date, maar het is in ieder geval een entry point.
Ja, ja precies. Je hebt in ieder geval een API waar we mee kunnen. Nou, sorry.
Ja, ik denk dat ik doe mijn poging om zo goed mogelijk onvindbaar te blijven op internet. Behalve, oh. Behalve op LinkedIn, daar doe ik wel een poging om 1 of 2 keer per week iets leuks over software development te plaatsen. Dus als je mijn naam Gerard van Engelen op
LinkedIn
zoekt, dan kan je me wel vinden.
Okay. Maar in ieder geval gelukt.
Ja, dat zag ik even. Wat misschien wel grappig, als je überhaupt iets over mensen wil vinden, dan moet je eens naar delver.nl gaan. Delver is met PH. En dat is toevallig een website van de Koninklijke Bibliotheek.
Mm-hmm.
Die eigenlijk alle digitale teksten van de Koninklijke Bibliotheek ontsluit. Dus als je daar naartoe gaat en je zoekt op je eigen naam. En je hebt een keer ergens in de krant gestaan.
Echt?
Dan kan het zijn dat daar een krantartikel
niet
over naar voren komt.
Nou, nul hits. Ja.
5 minuten. No way dat hij mij ooit...
Ja, ik heb wel vrij nauwkeurig te googlen naam.
Dat zou... Dat is wel grappig. Nou. Hey, goed joh, dankjewel. Wederom weer een tip, thanks. Oké. Okay. Nou, nogmaals bedankt allemaal voor het luisteren. Dit was de Codecrats podcast over de CI/CD. Of de CI/CD aflevering. En alle relevante informatie over Codeclets kun je natuurlijk vinden op codeclets.nl. En we gaan natuurlijk ons best doen om de volgende aflevering heel snel weer op te nemen. En weer naar jullie toe te sturen. Nee, toe te sturen is een beetje onzin, hè?
Via de cloud.
Dat doen we met Continuous Delivery, toch? Met CD's.
Ja, zeker. Stop.
Ja, als je dan gepost hebt, is je gewoon delivered.
Ja, precies.
Druk op de knop.
Hey, tot de volgende week.
Op het belletje in Spotify.
Oh ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Later.
Hoi.